Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Stijn de Schacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. De kip of het ei is een vraag die nooit echt een duidelijk antwoord gaat krijgen. Behalve bij mijn gast van vandaag. Daar is het antwoord volmondig. Jap. Ja, want zonder het ei is het andere er ook niet. Zonder het een, zonder de kip is er geen ei, zonder de ei is er geen kip. Het ei symboliseert heel veel, zeker in deze lenteperiode, want zelfs de paashazen die brengen eieren. Het ei symboliseert nieuw leven, symboliseert vruchtbaarheid en veel meer. Nu, in de keuken zijn eieren misschien wel een van de meest essentiële en versatiele ingrediënten die we hebben. Van een gerecht op zich in allerlei gradaties van complexiteit, en onderdeel van saus, gerechten en gebakjes. Een simpel, eenvoudig product dat, maar toch weet ik niet... het fijne ervan. En daarom dat ik Heidi uitnodigde, een straffe madame die elke dag bij het kraaien van de haan opstaat om kiplekker eitjes te gaan rapen op haar bedrijf. 7 dagen op 7. Ik vind dat straf dat je die eitjes moet gaan rapen. Want als ik nadenk aan hoe ik opgegroeid ben, dan zaten die kippen ergens op een stok, hing die ei in een bakje vallen en moest de boer gewoon maar het bakje wisselen met een ander bakje. Dat is duidelijk een geïdealiseerde, geromantiseerd beeld van eieren rapen op de boerderij, neem ik aan.
Eigenlijk niet. Eigenlijk is het nog altijd hetzelfde. Dus onze kippen namen in de stal een legnest. Daarvoor zijn er allemaal zitstokken, waar ze s'avonds op gaan slapen. En dat eitje rolt nog altijd in een zit, allee, in een, hoe zou ik het gaan zeggen, een nest. Er loopt daar een transportband voor. En die wordt wel automatisch gestart, dat die eitjes dan naar de sorteerruimte komen. Maar uiteindelijk is je beeld van vroeger nog altijd hetzelfde.
Oké, want als ik dat zo las op je website, dan dacht ik dat je echt ergens in een grote stal door die stal moest gaan crossen om eieren eruit te rapen.
Dat doe ik nog altijd, elke morgen, maar dat is dan echt mis voor de verloren eitjes. Niet elke kip is even slim. Dus, of, ja, ik weet niet of het lui is of slim, maar sommigen zijn altijd geneigd voor in de hoekjes hun ei kwijt te willen raken. Dus die moet ik nog altijd met de hand gaan oprapen. Als ik ze niet opraap, dan eten ze ze op. Ja. Ze zijn eigenlijk gek van hun eigen eieren.
Dus eigenlijk, Chicken Run, ik neem aan dat je die film ooit gezien hebt.
Ja.
Daar heb je slimme kippen, daar heb je domme kippen. Dat is dus echt ook zo bij de dieren zelf.
Dat is echt zo. En eigenlijk is de kunst, als de jonge dieren bij ons toekomen, dan zijn die 17 weken. Ze hebben zo nog net geen kammetje, of net wel. Dan blijven ze de eerste 3 weken dat ze bij ons zijn, wennen ze aan de stalomgeving. Ze zoeken hun voeder, hun water. En dan beginnen ze na 3 weken hun eerste eitje te leggen.
We gaan, voordat we hier voortdoen op die jonge kippen, laten we even beginnen bij het begin, want het begint duidelijk met een ei. Dat wordt ergens bevrucht, wordt uitgebroed om dan een kuikentje te hebben. Zeker, het is nu ongeveer de paasperiode. En heel wat locaties kun je zo kippetjes kopen, of kuikentjes liever, die uitgebroed zijn. Waarschijnlijk denk ik dat dat ook kippen zijn die niet productief zijn, tussen aanhalingstekens. Haantjes, noem maar op. Ja, die leggen geen eieren. Daar kun je weinig mee aanvangen, neem ik aan. Maar dat betekent, als je zegt, dieren die bij ons toekomen, dat jij dat hele proces van eieren bevruchten, eieren uitbroeden, dat gebeurt niet bij jou.
Nee, dat gebeurt eigenlijk bij de opfokker. Ik zeg altijd de opvoeder. Daar komen eigenlijk eendagskuikentjes toe. En daar leren ze ze op niveaus. Ze beginnen heel laag, want die kuikentjes zijn klein. Om hun eten te vinden, hun drinken te vinden. En daar krijgen ze ook, zoals een baby het eerste levensjaar, al hun vaccinaties tegen allerhande ziektes, virussen.
Dus dat is eigenlijk een firma die zich specialiseert in dat...
opvoeden.
Dat broeden van die eieren ook?
Want... Nee, broeden gebeurt in de broeierij. En dan...
Dus dat is allemaal opgesplitst in zekere
zin? Ja, dat is echt... Dus, maar je hebt ook nog ouderdieren, dus de mama en de papa van die legkip. Mm-hmm. Of de mama en de papa van een braadkip is ook nog anders. Het is echt je kunt daar heel ver in haar. Maar als ik dat allemaal moet uitleggen...
Maar ja, ik denk dat het sowieso heel interessant is om even te schetsen, want anders... Ik was nu al een beetje verloren en we zitten nog niet ver in het proces. Ja. Dus,
dus ik ga het kort
proberen. Heel simpel. Er is een moederkip, er is een haantje.
Ja.
Die gaan het doen met elkaar. Daar komt een bevrucht ei uit.
Ja.
En dan moet uitgebroed worden.
Ja, dat bevrucht ei...
Dus dat is dan de broeierij.
Dat bevrucht ei gaat naar de broeierij. Dus komt van bij een boer die moederdieren heeft. Dus die heeft broedeieren. Die gaan naar de broeierij. Daar worden ze uitgebroed. Na 21 dagen komt dat kuiken daaruit. En die kuikens gaan naar een opfokker of een opvoeder van leghennen. Dus die voedt ze eigenlijk 16 weken op. Ze leggen dan nog geen eieren.
Mm-hmm.
Dan komen ze bij ons toe. Dus die kip is ongeveer 4 maanden als ze bij ons toekomt. Dan duurt het nog 3 weken voor ik het eerste ei vind.
Dus dan zijn die bijna 5 maanden...
Ja,
voordat voor je een eerste eitje krijgt.
Ja.
Als ik hier thuis een kip zou willen hebben,
ja,
is dat dan op dezelfde manier dat dat werkt? Ik ga dan bijvoorbeeld naar Aveve een kip halen. Dan haalt Aveve zijn kippen, of hun kippen liever, ook gewoon bij opfokker.
Bij een opfokker.
Ja.
Dan ben je ook zeker dat ze alle vaccinaties gekregen hebben, dat ze gezond zijn. En normaal, ja, gaan die dan ook hun eerste eieren leggen. Ik ga niet zeggen bij Aveve... Zullen ze daar misschien nog een tijdje langer blijven?
Mm-hmm.
Zodat ze al eitjes leggen als jij ze krijgt. Maar normaal zullen zij ook jonge poelien, noemen wij dat, aankopen om te verkopen.
Ja. In de slagerij, daar zie je soms heel veel verschillende soorten kippen. Zwartpootkippen, maïskip, gewone plofkip, noem maar op. Dat zijn allemaal andere rassen van kip. De Mechelse koekoek is ook bijvoorbeeld een andere kipsoort. Hebben jullie dan ook verschillende soorten die eitjes leggen?
Maar dan zitten we weer al in een andere tak. Dus mijn kippen zijn legkippen. Dat dient niet om op te eten.
Nee, maar dat wil niet zeggen dat er daar geen verschillende rassen in kunnen bestaan.
Ja, er zijn wel verschillende rassen, ja. Je hebt bruine kippen, je hebt witte kippen, je hebt Isa Brown, je hebt Lohman, je hebt allemaal zoals je verschillende merken van auto's hebt. Heb je ook verschillende. De ene kip zal een zwaarder ei leggen of de andere. Bij bepaalde rassen heb je een mooi bruiner eitje. Dat is maar heel veel ander verschil zal er dan niet in zitten.
Nou, het is niet dat je specifiek die soorten selecteert op het soort ei die ze leggen.
Je hebt verschillende broeiers dus die bij ons langskomen om hun kippen te verkopen. En die zijn wel gespecialiseerd in een bepaald ras. Dus dat is persoonlijk bij wie welke kip dat je zelf liefst hebt natuurlijk. Een kip die zo lang mogelijk meegaat en fit en gezond blijft en mooie sterke bruine eitjes legt.
Ja. Is er een verschil tussen die bruine en de witte eieren?
Van smaak ga je daar... Echt niet is er daar eigenlijk, zelfs van consistentie, is er geen verschil tussen witte en bruine eieren. Mm-hmm. Het ene, een wit ei, wordt gelegd door een kip met witte oorlelletjes. Een bruin ei wordt gelegd door een kip met rode oorlelletjes.
Ik heb nog nooit een oor aan een kip gezien.
Dat zijn zo... Ja, onder haar ogen zitten er twee bolletjes. En ja, dat zijn de oorlelletjes.
Oké.
Dus een bruine kip kan evengoed witte oorlelletjes hebben en witte eieren leggen. Het is niet omdat de kip bruin is, dat ze bruine eieren legt.
Dus dat is eigenlijk wel vrij straf, want ik wist dat niet. Eén, dat er oren zijn. Twee, dat je dat zo kan zien. Maar dat kan dus zijn dat op je boerderij dat er plots een kip toekomt en een andere kleur oorlelletjes heeft dat je niet wist.
Nee, want als zodanig uit te selecteert, dat ras, ja, nee, dat gaat niet gebeuren.
Ja.
Als ik vraag bruine kippen voor bruine eieren, dan ga ik dat krijgen.
Ja, oké.
Het kan wel een keer een haan tussen zitten als ze toekomen. Dat gebeurt wel dikwijls een keer, omdat die dieren zijn jong. Je ziet nog niet altijd die kam verschijnen, maar die halen we er dan uit en geven we weg aan vrienden of...
Die mogen op een andere boerderij op
ja,
roer kraaien.
Ja, kan dat dan niet op mijn... kan dat niet over mijn hart krijgen om dat dan te elimineren, om tot te zeggen, ik geef die dan liever weg.
Ja.
Want dat... Pff, ja.
We gaan zo'n beetje keer op de haantjes terugkomen. Maar nu even... Dus die kippen die komen dan toe bij jou. hoe moet ik mij dat voorstellen? Ik weet hoe dat de keukentjes eruit zien in de winkel. Ik weet hoe dat een volwassen kip eruit ziet. Ik heb eigenlijk geen idee van de tussenfase. Ook al omdat ik een stadsjongen ben die geen kippen gehad heeft in zijn jeugd.
ik ook niet.
Dus dat is ook wel straf. Daar gaan we ze bit ook nog op terugkeren. Maar dan, hoe ziet zo'n kip eruit? Is dat dan nog, is dat al pluimen? Is dat nog zo van dat dons? Is dat een combinatie van de twee?
Dat is gewoon een kip zoals je anders een kip ziet. Maar dat kammetje is nog niet echt... Allee, dat begint te komen. En dat kipje weegt 1,5 kilo als dat toekomt. Dat zijn mooie, jonge... Like dat je, ja, een jong duifje zou zien. Dat is helemaal intact, zoals een gewone oudere kip. Maar ja, op zich zie je daar niet zoveel verschillen. Ja. Als jij naar de Avivi gaat, bijvoorbeeld. We zijn nu wel reclame aan het maken. Nee.
Ja, we gaan een andere...
Nee, dat doet er niet toe. Ga je dat ook niet echt kunnen zien, denk ik, hoe oud dat die kip is.
Ja. Dat is echt de pro zoals jij die dat een beetje op het oog kunnen zien.
Denk dat wel. Ja. Ja, en ik ga dat ook voelen. Als een kip al legt of niet. Onderaan en ja, aan het achterste eigenlijk zijn er twee beentjes. Als je daar twee vingers kan tussen leggen, dan mag je zeggen, die kip is legrijp. Ja. Dan kan een ei passeren.
Ja.
Als die beentjes mooi gesloten zijn, dan is dat een kip die niet legt of nog niet legt.
Ja. En dat is echt omdat je zoveel kippen al vast hebt, dat je dat weet natuurlijk. Want hoeveel kippen, als die kippen toekomen, met hoeveel komt dat dan toe bij jou?
Ik heb zelf 40.000 kippen. Een goede 40.000. Verdeeld over 4 stallen.
Hoe groot is zo'n stal?
Ja.
Is dat een sporthal? Is dat 2 sporthallen?
Ik moet zeggen dat dat... Nee, dat is zo groot niet. Dat is een loods van 70 meter lang op... Sla mij dood. Hoe breed is dat?
Moest er geen 20? Kippen zijn, zou je basket kunnen spelen erin?
Ja, denk dat wel.
Dus een basketveld binnen.
Ja.
Beetje groter.
Dat wordt berekend. Allee, eigenlijk, er is daar een wetgeving voor. Bijvoorbeeld bij de bio mogen er 6 kippen per vierkante meter. Dat wordt eigenlijk zo uitgerekend.
Ja.
Bij de scharrel is het 9 per vierkante meter. Vrij uitloop is hetzelfde. En kooi is, geloof ik, 13 dieren per vierkante meter.
Ja.
Dus hoe hoger het dierenwelzijn, hoe minder de bezetting in de stal.
Ja, dat klinkt vrij logisch dat ze plaats hebben.
Ja.
Want 40.000 dieren, dat is over 4 stallen, dat is 10.000 per stal. Dat lijkt wel enorm veel, hè?
Ik weet het. Ik krijg zo vaak die vraag, hoeveel kippen heb je dan? En ik durf dat bijna niet zeggen. Omdat de mensen verschieten altijd, maar ik ben eigenlijk echt een klein familiebedrijf. Mm-hmm.
Ik denk dat er vorig jaar een reportage stond in een van de nationale kranten over pluimveebedrijven in, ik denk, de Kempen of Limburg, waar het ging over 250.000 dieren per boerderij.
Ja.
Dat is dan inderdaad nog een stukje meer dan van jou.
Ja, ik ben eigenlijk maar een kleintje, ik zal het zo zeggen. Dat is misschien ook een beetje de reden waarom dat ik dan die korte ketenroute beginnen volgen ben, omdat ik... Ik had geen zin meer om nog uit te breiden. Ik kan eigenlijk ook niet echt meer uitbreiden op mijn bedrijf. Ik heb dat 25 jaar bijna alleen gedaan. Mijn man Nick werd in champignonkwekerij. Nu sinds kort helpt hij mij elke dag. Maar het ging ook dan. Allee, in de landbouw is het altijd wat moeilijk geweest. Nu wij zijn gestart... Met een 20.000, denk ik. Maar je moet groeien, nee. Je moet een doel hebben. Allee.
Mm-hmm.
Niet groeien en stilstaan, zeggen ze altijd. Dus zijn we naar een goede 40.000 te gaan. Maar van in het begin toch gekozen voor de alternatieven, voor die vrij uitloop en die scharrel.
Dat lijkt mij in zekere zin logische keuzes wat betreft kwaliteit. Maar op zakelijk vlak is dat misschien niet altijd de meest interessante keuze.
Het is eigenlijk... Misschien moet ik bij het begin beginnen hoe ik daar eigenlijk beland ben.
Ja, dat is eigenlijk... Dat is niet slecht wat je zei, al lachend, van ja, ik heb ook geen kippen gehad toen ik klein was.
Nee.
Hoe eindig je dan met een pluimveebedrijf?
Ik ben opgegroeid op een tuinbouwbedrijf. Tussen de aardbeien, salade, tomaten en mijn...
Dus wel boerendochter?
Tuinbouwersdochter. ja, boerendochter. Ja.
Allee, we mogen ze wel in diezelfde categorie zien, natuurlijk.
Ja, toch uit dat milieu. Ik ben altijd heel actief geweest, ook in de KLE, de landelijke jeugdbeweging. Maar mijn man... Zijn ouders hadden een bedrijf met 10.000 moederdieren. Dus de mama en de papa van een braadkip. Nu, wij waren totaal niet van plan om dat bedrijf over te nemen. We hadden beide gestudeerd. Nick is bio-ingenieur, ik heb talen gestudeerd. We gingen gaan werken. En we gingen eigenlijk een serrebedrijf beginnen met aardbeien. Het was al een optie genomen op landbouwgrond. We gingen een aardbeienbedrijf starten. Nu plots, in december 1995, wordt mijn schoonpapa ziek. En na 6 maanden is hij gestorven. Dus dat bedrijf stond daar. Mm-hmm. Ik heb dan nog een tijdje geholpen bij mijn schoonmoeder. Tussentijds gaan werken. En ik vond dat eigenlijk wel een mooi beroep en een mooi werk eigenlijk, die eieren sorteren en rapen elke dag.
Maar je zegt net, een bedrijf met moederdieren, vaderdieren, die leggen dan sowieso eieren die ook geraapt moeten worden ofzo.
Dus het systeem was er in feite.
Ja.
Alleen...
Want ik kan me inderdaad wel voorstellen, die hanen mogen anders overtime draaien om al die eieren bevrucht te krijgen. Want hoeveel eieren legt een kip zo per dag?
1 ei om de 25 uur.
Ja.
Dus wij hebben dan eigenlijk onmiddellijk beslist van eieren voor consumptie te houden. Kippen voor eieren voor consumptie. Omdat er daar ook tamelijk veel werk aan is met die hanen erbij. Dat was vrij vlug beslist. En Nick en ik zeiden ook van... We gaan zorgen dat ze kunnen buitenlopen. Want ik denk dat we een van de eerste waren in Vlaanderen die kippen hadden met de vrije uitloop. Zo is de start eigenlijk.
Ja. En dat is wel vrij duidelijk direct dan kiezen daarvoor. Terwijl ik denk, de jaren 90 was volgens mij een echte periode van kooi.
Zeker. Maar die stallen dienden, er stonden daar legnesten in. Eigenlijk is het systeem van moederdierstal en een legnestal hetzelfde. Dus wij hebben gewoon in het begin vernieuwingen gedaan, nogal vlug. Een heel oude stal weggedaan en een gans nieuwe stal gebouwd. Het was eigenlijk logisch dat we nooit kippen en kooien gingen houden, want we hebben dat nooit gekend.
Ja.
Dus dat was eigenlijk totaal... Er was zelfs geen ander idee daarover.
Ja, dus dan komen die kippen er, begin je met die vrije uitloop. En dan stel je vast van, oké, dit ligt mij echt goed, ik ga hier iets mee verder... Dan bestel je in plaats van 1000 kippen, bestel je plots 1200 kippen en ga je naar 1500 kippen per keer die toekomen, bij manier van spreken, om dan zo stelselmatig van 20.000 naar 40.000 kippen uit te groeien.
Ja, dat is beetje per beetje. De eihandelaar vraagt dat ook als ze de moeite doen om eieren af te halen, dat het voor hen ook de moeite is om te komen. Dus economisch gezien... Moet je daarin groeien?
Want op hoeveel tijd is dat dan gegroeid, eigenlijk, die 20 tot 40?
Ik moet een keer goed denken, want de tijd gaat zo snel. wij zijn met die nieuwe stal te bouwen, zijn we nogal vlug naar de 20.000 te gaan en dan... Ik denk een jaar of 10 later zijn we dan verdubbeld.
Dus het is duidelijk niet over één nacht
groot geworden. Nee, zeker niet. Ja. Nee. Maar wij hebben in feite... twee derde op ons bedrijf is vrije uitloop. En de laatste stal die wij bijgebouwd hebben, is een scharrelstal. Dus die kippen lopen los in de stal, vrij rond. hebben toegang tot alles wat ze nodig hebben, alle bewegingsruimte, maar komen niet buiten. Mm-hmm. Er is dan soms...
Dus dat is het enige verschil tussen vrije uitloop en scharrel.
Ja.
Dus die hebben allebei ruimte, maar de vrije uitloop heeft dan nog een buitenruimte, bij manier van spreken.
Mag in de weide lopen, dus datzelfde of bio eigenlijk. Bio en vrije uitloop is qua levensomstandigheden hetzelfde, alleen is de bezetting bij bio iets lager. En is het voer natuurlijk met biologische ingrediënten. Dat is het enige verschil. Met levensomstandigheden zijn perfect hetzelfde. Maar onze laatste stal, ja, onze grond was op, ik zal het zo zeggen. We hadden geen plaats genoeg meer om die derde stal nog buiten te laten lopen. En ook naar verwerking toe, verwerkingsbedrijven vragen toch wel... Een beetje, dat is goedkoper, ei ook. Dus harl is toch iets goedkoper dan vrije uitloop of bio. Dus hebben we daar dan die keuze gemaakt om die markt ook nog te kunnen bevoorraden.
Ja.
Dus ja, zo is het
gegroeid.
Gegroeid. En leuk dat we zo nog twee opties hebben.
Ja. Dus die kipjes die komen toe bij jullie. Worden die dan als het ware tussen de groep kippen gestoken die er al zit, want die, je zei daarnet, die kregen wat tijd om aan de stal te wennen. Is dat dan een stuk quarantaine dat je geeft aan die kippen, of hoe werkt dat dan eigenlijk?
Als de kippen weg moeten, dus de kippen blijven 14 maanden bij ons. Dus ze zijn dan anderhalf jaar, als eigenlijk de schaalkwaliteit begint echt achteruit te gaan. De laatste maand is dat verschrikkelijk sorteren. En is het eigenlijk niet meer leuk. Zowel niet om je eer te halen om ze nog bij klanten af te zetten, als naar werkzaamheden toe. Dus die zijn op. Dus, ja, die kipjes zijn oud. Dus die gaan weg. Dan wordt alles naar buiten gehaald. Het enige die blijft staan zijn de legnesten. Alles moet eruit. Mest, roosters... alles dat je kunt denken die weggehaald kan worden, gaat naar buiten, wordt afgespoten, wordt teruggemonteerd en dan wordt alles ontsmet. Dan komt het labo plaatjes nemen om te kijken of dat alles goed is. Mm-hmm. Want als je score niet goed is, mag je opnieuw ontsmetten. Er zijn daar weinig controles op. Dus als alles klaar staat en ontsmet is, dan komen die nieuwe kippen allemaal in één keer toe. Het is niet zo dat we de ene week er 1000 laten komen en de volgende week nog een keer 1000. Dat kan niet. Naar ziektedruk toe
maar
is dat echt een optie.
Naar stallen toe kan dat wel. Dat je bijvoorbeeld stal 1
ja,
verschillende deze maand
leeftijd.
Doet, volgende stal pas volgende maand laat toekomen. Want ik kan me voorstellen, als je dat allemaal tegelijk moet doen, van 4 stallen, dat zijn sportvelden, dat is niet op een half uurtje gedaan.
Daar gaat dat 3 weken over.
Dat is al verschil met een half uurtje.
Dat is hard labeur. Dat is echt...
Duidelijk niet je favoriete deel van het werk.
Die komt er nu aan, die periode. En kijk, nu in mei hebben we nieuwe kipjes en ik verlang al. Dat zijn echt werkzaamheden. Komt er, nu het moet in orde zijn totdat de nieuwe toekomen. Nu hebben we eigenlijk sinds vorig jaar hebben we 3 verschillende leeftijden, zodanig dat we nooit meer zonder eitjes vallen.
Ja.
Want anders heb je toch een periode dat je naar je klanten toe niet kan leveren.
Dus nu heb je wel dat wisselsysteem, gaat maar zeggen.
Ja.
Je kreeg dreigingstoken gewoon om te zorgen dat je zelf niet 3 weken of bijna een maand aan een stuk alle stallen moet kuisen, maar ook 2 een maand aan een stuk kan blijven leveren.
Ja, dat wel. Het enige probleem is, reizen zit er niet in.
Ja, maar dat is eigenlijk wel crazy. 7 dagen op 7, ja, die kippen stoppen niet meer leggen.
Vroeger zei ik altijd tegen Nick, we moeten deze een weekje langer laten leegstaan. Dat we een keer, dat kwam daar dan niet van. Alles moet klaar zijn en die nieuwe kippen zijn geboren. Dus moeten weg voor ze eieren beginnen leggen bij dat opfokbedrijf. Mm-hmm. Want dat opfokbedrijf is niet geïnstalleerd om eieren te rapen. Dus dat is een echte tijdsdruk, die periode. Dus niet. Reizen doen we apart. Ik met de vriendinnen en hij met de vrienden. Ja.
Zijn jullie ooit al samen op reis geweest?
Goh, toen de dochters klein waren, was dat zo een weekendje Centerparks. Maar dat was het. Of, ja. of een keer naar de zee, een dag of twee. Ja. Omdat we weten, ja, om een half uur staan we thuis, als er iets is. Ja. Putje zomer hebben we nooit van ons bedrijf. Zeker niet voor langer of een namiddag. Stel je voor dat de ventilatie uitvalt of... Och nee, het dacht alleen al.
Ja, ja nee. Dat is wel... dat is iets wat ik in een podcast van West-Vlaanderen, van de provincie West-Vlaanderen, hoor dat ook. En dat ik eigenlijk zelf nooit bij stilgestaan had. Want soms denk ik van ja, een boerderij, ja, je zet al wat personeel op en je zit weg. Maar dat is duidelijk niet het geval. Allee, nee. Er zit heel veel trots in dat mensen dat zelf doen, enerzijds. Anderzijds, er zit ook heel veel... zoveel in van zichzelf dat ze dat niet zomaar kan loslaten en kan wegzien.
Nee, je bent gewoon niet op je gemak. Mijn man nog minder, of ik, denk ik. Die is... hij was nu... over 2 weken was hij op reis. En ik moest elke dag alles doorsturen. Wat hebben de kippen gegeten? Wat hebben ze gedronken?
Ja. Dus hoeveel jaar zijn jullie getrouwd?
Van 96.
Ja, dat is bijna
28 jaar. Dit, ja.
Ja. Dus het zotte daarvan is wat? 28 jaar en nog altijd jou niet genoeg vertrouwen.
Ja, misschien wel een beetje, ja. Omdat ik misschien een gerustere ziel ben dan hem, ja. Ik zal het zo zeggen. Ik denk altijd, als er een probleem is, zullen we het wel oplossen. En hij probeert het probleem te voorkomen.
Wat dat aan zich ook geen slechte mentaliteit
nee, nee,
is,
nee,
natuurlijk.
We vullen elkaar aan, denk ik.
Dat is wel speciaal dat je dan eigenlijk niet de tijd hebt om dat even los te laten, om samen nergens naartoe te gaan.
Ik had daar vroeger nooit geen probleem mee. Alleen naar de dochters toe had ik daar dan een beetje schuldgevoelens over. Nu... Ik heb ze alles laten doen dan ze kon doen, denk ik. Dansen, dictie, wat weet ik allemaal, piano. Ze zijn ondertussen volwassen. Ze hebben al veel meer gereisd dan ik. Ja. Ik zeg het soms, ze hebben al veel meer gezien van de wereld dan ik. Ik ga dat nooit allemaal zien in mijn leven. Maar gesteld u daarin en... ja, je geniet dan van andere kleine dingen. Mijn hobby is gaan eten.
Dat is een leuke hobby.
Dus ja.
Dat... een aanrader. Kan ik iedereen te stellen ja, aanraden. Heel plezant.
Ja, ik vind... Ja. Zintuigen gebruiken, zeker. Mm. Is, ja, ik kan ervan niet.
Ja, dat zal wel. Maar dat is, dus we gaan even terug naar de stallen. Ja. Dus die stallen die worden dan goedgekeurd door een labo. Van oké, je hebt perfect gepoetst. Er is hier geen enkel risico op... ziektes van vorige dieren die naar de volgende gaan. Wat dat wel belangrijk is. En dus, dan komen die kippen toe. Komt daar een kamion toe met 10.000 kippen.
Ja.
Die deuren van die stal gaan open. Die kamion, die deuren gaan open. Die zet hem tegen de stal. Schud al die kippen daaruit. En dan is het van 3 weken lang van... Doe maar, trek maar jullie plan. Daar staat het water, daar staat het eten. Vis het maar uit. Of hoe moet ik me dat voorstellen, zo die binnenkomst van al die kippen?
Die kippen zitten eigenlijk in rolcontainers. Dus dat zijn eigenlijk karretjes waar die kippen in zitten. Die worden door ons handmatig uit die karretjes gehaald. 1 per 1. Dus wij gooien die eigenlijk in de stal. Ja.
Dus in zekere zin, dat komt gewoon... Voor het gemak rolt dat van die kamion, die klep gaat naar beneden.
Ja.
Jullie rollen dat naar binnen, ik neem aan, ver weg van de deur, zodat ze niet zomaar buiten fladderen.
Ja, dat gaat... Die zijn direct zo... Kijken direct rond, wat zijn we hier? En die beginnen te zoeken achter hun eten en drinken. Dat gaat eigenlijk allemaal heel vlot.
Mm-hmm.
Eigenlijk nieuwe kippen lossen is eigenlijk leuk. Het is weer een nieuw leven in de stal. Ja, dat gaat heel vlot. Die zoeken een plaatje en als alles gelost is, we laten ze inderdaad hun gang gaan. We zorgen dat ze goed hun eten vinden. De eerste dagen geven wij nog handmatig een beetje voeder. Allee, ik wil zeggen, ik zet niet automatisch al mijn computers in gang. Ik zorg elke voerbeurt dat ik erbij ben, dat ik zie, zijn ze geïnteresseerd in het eten.
Mm-hmm.
Die eerste dagen zijn wel belangrijk. Je moet zien dat ze... Dat ze goed in de pluimen zitten, dat ze hun goed voelen. Ja, maar dat gaat vrij vanzelf eigenlijk.
Ik vind dat een vrij leuke uitdrukking, goed in de pluimen zitten. Ja. Is dat dan een beetje te vertalen als goed in een vaal zitten? Ja. Of is dat dan letterlijk, die pluimen moeten er goed uitzien?
Alle twee. Een kepje, die nieuwe pluimen zijn zo donsjes eigenlijk nog. En dat glanst mooi. Er zitten daar mooie kleuren in die veren. Ik zie dat direct als nieuwe keppen die toekomen, als die gezond en fit zijn en goed opgevoed, mm-hmm. Allee, goed opgefokt. Wij zien, na al die jaren zien wij dat onmiddellijk.
Ja, tuurlijk.
Het is dan nog altijd afwachten natuurlijk wat dat die ronde gaat doen, want we hebben niet altijd de natuur in de hand. Maar ja, normale... Wij zien dat die onmiddellijk.
Mm-hmm.
Als die fit en mooi zijn, ja.
Ja, ik zag ook ergens dat kippen een soort rangorde creëren onder zich. Is dat dan ook nodig, die periode, zodat die kippen een beetje aan elkaar kunnen wennen? Of zijn die sowieso opgevoed, tussen aanhalingstekens, met elkaar, dat die rangorde er al bestaat?
Dat bestaat van bij de geboorte. Ik heb gewoon zoals bij de mensen dominante kippen en minder dominante. Dus er is een pikorde. Er is altijd daarom dat wij een blok voederen. Bijvoorbeeld de eerste voerbeurt geven wij. En dan 10 minuutjes erachter nog een keer. Zodat de kleinere of de minder bazige kippen ook de beurt hebben om alle graantjes mee te pikken. En te zorgen dat niet alleen die dominante kippen de beste eruit gehaald hebben. Maar dat is nu... Je ziet dat onmiddellijk.
Mm-hmm.
Als je de voederketting in gang steekt, dan zie je direct de basiste kippen eerst. En de rest zal een beetje wachten.
Ja. En het is duidelijk dat als een kip genoeg gegeten heeft, dan gaat hij niet nog een keer overeten om zich de baas te stellen. Of...
Nee, dat denk ik niet. Ja. Nee.
Ja, op die manier dan natuurlijk de minste bazige kippen dan duidelijk wel de tijd en de ruimte om ook te eten.
Daarom dat we verschillende voerbeurten geven, om zodanig dat ze kans hebben om allemaal... hun krop goed te vullen.
Ja, dat is echt straf eigenlijk.
Dat is de natuur.
Ja.
Wij hebben dat niet in de hand.
Ja.
Maar het zijn daar geen problemen mee eigenlijk.
Ja, dus want die pikorde, moet je dan ook zorgen maken dat ze elkaar half attackeren om een dominantie te stellen, of valt dat best goed mee?
Nee, dat... ik denk dat het ook scheelt, omdat de kippen vrij loslopen. Dus ze hebben bewegingsruimte. Ze kunnen zich al een keer verstoppen of een keer weglopen van een andere stoute kip.
Ja.
Dat is heel natuurlijk. Hoe meer bewegingsruimte, hoe meer verstrooiing dat ze hebben.
Ik denk dat een beetje te vergelijken is met je dochters in de tienerperiode. Als ze elkaar beu waren, dan konden ze elk in hun eigen kamer gaan opsluiten, bij manier van springen.
Ze hebben veel ruzie gemaakt, maar nu niet meer. Nu zijn 2 handen op 1 buik. Ja.
Ja, maar ja, het is wel goed dat ze... Dat is eigenlijk wel funny, want ik zat hier met een kweker van Mahalika varkens en die zei dat ook, van ja, soms moeten die gewoon een keer weg van elkaar.
Ja.
Moeten die gewoon een keer ergens anders gaan liggen.
Ja, wij proberen ook veel verstrooiing te geven. Wij zetten zo van die ruiven in de stal. Dat zijn manden waar wij luzernebalen in stoppen. Luzerne is heel goed voor de darmen. Een beetje van alle. Ja, en door het feit dat ze dan in de zomer veel buiten kunnen, hopelijk hebben we een goede zomer tegemoet, geven natuurlijk veel verstrooiing. Pikstenen worden ook geplaatst. Want wat doe ik? Gaan ze dat door? Pikken.
Mm-hmm. Wat zijn pikstenen dan?
Goh, dat zijn eigenlijk witte kalkstenen. Je kunt een beetje vergelijken met itongstenen eigenlijk. En ze scherpen daar hun snavel aan. En ze houden zich daarmee bezig. Ze zijn daar eigenlijk zot van. Ja. Van die pikstenen. Dat is verstrooiing. En dat is goed ook. Voor de schaalkwaliteit. De kalk die daarin zit in die steen. De mineraal. Want eigenlijk is een ei het gezondste product dat je maar kan eten. He. Er zitten zoveel vitaminen en mineralen in. Vitamine A, B, D, selenium, foliumzuur, dat de zwangere vrouwen moeten bijnemen. Het zit allemaal van natuur in dat eitje.
Volledige proteïnes en aminozuren ook.
Ja, oké. Okay, dus,
dat is ook belangrijk.
Ja.
Spierenbouw.
Dus, ik heb veel sporters die eigenlijk wekelijks achter eitjes komen. Ja, voor de eiwitten.
Toch een Rocky ei in het glas en zo op te drinken.
Ja, misschien dat kan. Maar de Joden bijvoorbeeld, die eten alleen maar witte eieren. Dat is wel volgens hun geloof. Maar die zijn van de idee dat er daar geen bloedstippen in zitten, in witte eieren. Dus de kip mag in feite niet geprikt geweest zijn. Zij noemen dat zo, ik vond dat wel een mooi woord. Maar een bloedstip in een ei wil niet altijd zeggen dat dat ei bevrucht is. Dat is eigenlijk gewoon een adertje in de eierstok, een klein adertje die springt, waardoor er een klein bloedklontertje mee komt in de dooier. Maar dat kan totaal geen kwaad. Dat is geen embryo die daarin zit. Ja. En je kunt dat perfect met een natte lepel kun je dat eruit halen.
Ja.
Maar normaal komt dat niet zoveel voor.
En dubbele dooiers bijvoorbeeld, komt dat veel voor?
Dubbele dooiers zijn vooral bij jonge kippen.
Ah.
Dat legapparaat moet nog zo in gang schieten. En dat zijn eigenlijk twee eicelletjes die samen in de eileider komen. En daardoor heb je een dubbele dooier. Maar hoe ouder dat de kip wordt, hoe minder dubbele dooiers je hebt. Ook hoe ouder de kip, hoe zwaarder je ei. Kleine, jonge kippen geven van die poelieneitjes. Oudere kippen geven mooie, zware eiers van gemiddeld 64 gram.
Ja.
Er zijn ook,
Wat ik ook zot van, is dat bij ons op het werk, jij levert daar, zo heb ik jou gevonden. Vorige zomer hadden wij wat problemen met eieren die heel waterig waren. En dan zei jij gewoon van, dat is logisch ook, het is nu super warm. Die kippen krijgen heel veel extra water omdat ze dorst hebben. Daardoor zijn die eieren ook heel lopend van textuur. Ik vond dat straf dat dat blijkbaar zo zou zijn.
Dat heb ik zeker niet gezegd, want dat heeft daar niets mee te maken.
Ah, oké.
Nee, je kunt wel soms een keer een bronchite hebben die passeert door de stal, ik zal het zo zeggen, zoals dat wij een verkoudheid hebben. En dan kan je eventueel hebben dat dat eiwit iets waterachtiger is. Maar dat is dan een periode en dat passeert weer. Maar normaal, een vers ei heeft een heel mooi stevige eiwit en een mooie bolle dooier. Hoe ouder je ei, hoe waterachtiger dat je eiwit komt. Maar dat zal waarschijnlijk een momentopname geweest zijn. Want ik heb dan eitjes gegeven van een andere stal, van dieren die jonger waren. En het probleem was blijkbaar direct opgelost. Maar ik ben altijd blij als ik dat weet. Dan kun je sturen en ernaar handelen. Liever dan dat het niet gezegd wordt.
Ja, want ik ga er nu wel van uit dat de eieren die jij dan elke dag raapt en dan in de namiddag rondbrengt, dat die natuurlijk een stuk verser zijn dan hetgeen dat je in de supermarkt vindt.
Dat is normaal.
Maar jij hebt nu gekozen voor korte keten. Dat wil dus ook zeggen dat je voordien niet per se korte keten deed. Dus jij kent misschien wel het verhaal van die beide kanten.
Tuurlijk. Ik ben eigenlijk nog maar 10 jaar bezig met die korte keten. Mijn dochters gingen studeren en ik moest van mijn erf. Ik had het gehad. Ik wilde terug meer sociaal contact. En ik had zo de beroepsmisvorming als ik naar de winkel ging. Een doosje eiers open doen, kijken wie zijn nummer daarop stond, van waar dat ei kwam. Was het een Belgisch ei? En op een dag kom ik bij een supermarkt bij ons in de buurt. Doe dat doosje open en dat was mijn nummer die daarop stond. Dus die supermarkt was een kilometer van mijn deur. Mijn ei zat daarin. Maar dat ei was eerst naar de groothandel gegaan, was aangekocht door een kleinhandel, was dan verpakt in kleine doosjes door die kleinhandel en aan die supermarkt geleverd. Dus dat ei was zeker 5 tot 7 dagen oud, denk ik. En ik kwam thuis en ik zei tegen Nick, kijk, dat is toch te zot voor woorden, dat mijn ei eerste week ergens anders rondtoert voordat daar belandt aan mijn achterdeur.
Ja. Dat is eigenlijk zat, als je daarover denkt, die logistiek.
Ja.
Dat is soms heel absurd. Tegelijkertijd soms, bijvoorbeeld kip uit Polen die hier in de supermarkt ligt, naast een pluimveebedrijf, dat je ook denkt van, maar hier worden kippen gekweekt. Er is een slachthuis hier niet heel ver van, ondertussen niet meer in Torhout. Er was een pluimveeslachthuis. Dat je denkt, van waarom moet dat van Polen komen om hier te liggen, bij manier van spreken?
Ik zei tegen Nick, kijk, ik ga mijn eigen doosje ontwerpen. Ik wil hebben dat de consument ziet waar ik elke dag mee bezig ben. Ik wil ergens meer erkenning voor wat ik eigenlijk elke dag doe. En we hebben zo'n mooi product aan ons eigen, zo'n vers product. Dus hebben we dan Stefan Dutrelini onder de arm genomen voor de marketing uit te werken. En Jan Dont kwam foto's nemen. En zo ja, zijn we eigenlijk voorzichtig gestart. Niet weten waar wij gingen eindigen. Ja, dat begon met plaatselijke buurtwinkels.
Het goede denk ik op zo'n moment is wel dat je de zekerheid hebt van die groothandel. Want ja, die valt niet weg, omdat ja, je wel langzaam de overschakeling maakt.
Ja.
Dus had het niet gewerkt, ja, niets ja, verloren. Maar het is wel duidelijk dat daar jouw toekomst zat.
Er gaat nog altijd een groot deel van onze eitjes naar de groothandel. Want je hebt smalletjes, je hebt mediums, je hebt largen, extra largen. De meeste mensen willen dat large ei. Maar je moet ergens naartoe kunnen met dat medium ook. Mm-hmm. Die smal. Pardon. Dus de mediumkes sorteren wij meestal in doosjes van 12. De largen stoppen in doosjes van 6. En eigenlijk een groot gedeelte gaat nog naar de groothandel, die dat dan voor bepaalde warenhuizen verpakt.
Die krijgen dat dan in die grote vierkante trays, neem ik aan.
Ja, trays van 30. Ja. Die worden gesorteerd daar dan nog eens. Maar goed, ja.
Want voordat je die kan verpakken, je hebt hier al die verschillende groottes, die moeten gesorteerd worden. Dus als we opnieuw even terug naar de stal gaan kijken, je hebt die plekken waar dat de eieren gelegd worden en dan via transportband naar het sorteerruimte gaan.
Ja.
Dan hou je dat even op tegen een meetlatje van zo groot is medium, zo groot is large.
Nee. Het is niet een centimeter, het is een gram.
Maar het kan zijn grote open. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb het geluk gehad om al een paar keer met een visserschip mee te gaan. Daar wordt er effectief naar de grootte gekeken. Er ligt een soort lat met de grootte van wat het minimum moet zijn. En als dat minimum gehaald is, dan mag de vis aan de kant in de vismand. Als die niet groot genoeg is, dan gaat die terug de zee in.
Mooi. Ja, bij ons is elk ei is goed hoor. We raken er wel mee weg, al is een smalleken of een extra large. Maar die komen dus op de sorteermachine en die worden gewogen. En die gaan op banen. Dus je hebt een baan waar de medium toe komt, een baan waar de large. Dan kan je dat perfect door elkaar ook sorteren. Voor de groothandel is dat alles door elkaar. Mm-hmm. Dat wordt dan daar nog gesorteerd.
Die willen gewoon, we bestaan hier 1000 eieren. Geef dan gewoon 1000 eieren en we trekken ons plan.
Ja, dat is zo. Iedereen heeft zijn weg wel met de eitjes.
Soms denk ik dat er ook al een keer een accidentje kan gebeuren met zo'n ei. Dat misschien niet de juiste vorm heeft. Want als een ei uit een kip komt, is dat eigenlijk niet hard zoals wij dat kennen. Dat is nog vrij zacht en dat pas wordt dat hard niet.
Nee, dat ei is onmiddellijk hard.
Is onmiddellijk hard.
Er zit zelfs een natuurlijk beschermd plaagje rond om bacteriën buiten te houden. Dus particulieren hebben soms de neiging om de eitjes van hun eigen kippen te wassen.
Mm-hmm.
Maar dat mag je nooit doen. Want dan haal je dat beschermlaagje weg van rond het ei en hebben de bacteriën vrij spel ook.
Maar hoe komt dan dat sommige eieren zo'n beetje
een andere
vorm hebben?
Dat is een windei. Of misvormd.
Ja.
Ja, dat gebeurt, maar niet zo vaak. Bij ons gaat dat allemaal in tweede keuze. Is dat allemaal voor de brekerij. Daar wordt het dan gescheiden en gepasteuriseerd. Eiwit apart, ei heel apart. Maar
dus aan zich is dat gewoon maar de vorm die een beetje scheelt.
Ja,
maar
het is
dat
niet
zelf kun je dat.
Het is daar niet aan. Ja. Dat ei. Okay. Een windei, ja, natuurlijk. Maar dat heb je niet zoveel. Dat is dan gewoon een kip die te weinig kalk geproduceerd heeft en dat ei niet voldoende heeft kunnen vormen. Maar dat komt zelfs niet dagelijks voor.
Mm-hmm.
Nee, op zich.
Dat is wel straf. 40.000 kippen en nog niet dagelijks. Terwijl ik zou denken dat dat wel regelmatiger gebeurt dan.
Nee, als je gezonde, fitte kippen hebt, dan is dat ei perfect. Het enige waar wij moeten op letten is dat ze niet bevuild zijn. Die moeten eruit. Pluimpjes moeten eruit gesorteerd worden.
Hoe komt dat dan dat je in de supermarkt dan soms nog eieren vindt met een pluimpje aan?
Ja, dat is eentje dat we niet gezien hebben.
Ah, ja, okay.
Die mee, ja, we proberen er voor mee.
Ja, maar ja, dat...
ja, het is altijd een kindje die blijft kleven. Maar normaal ja, moet dat er allemaal uit, zelfs vanuit voedselagentschap. Alle eieren moeten proper zijn.
Oké, FAVV, als je meeluistert, ik weet dat jullie dat doen, dan gebeurt dat niet op de boerderij van Heidi dat er pluimpjes blijven plakken.
Ja, ja.
Just saying, just
ja,
saying.
Ze komen controleren en met plezier. Ja, ik heb graag dat in orde is. Ik stel zelf veel vragen aan hen om te zorgen dat we in orde zijn. We hoeven niet bang te zijn, niet van controles. Dus...
Tuurlijk niet.
Allee, ja.
Je moet alleen maar bang zijn van controle, zodat je weet dat het niet in orde is.
Ik denk het ook. Denk
of je
het
weet
ook.
Dat je ergens
en ook, ja.
een hoekje afgesneden
hebt. Ja, iedereen kan bijleren. En ja, ik vind niet dat je daar argwanig moet tegenoverstaan. Natuurlijk, ja, het is niet leuk. Hé. Mm-hmm.
Maar dus dat proces van dat sorteren, die machine haalt dan zo een misvormd ei of een windei ook gewoon eruit?
Handmatig, wij halen het er handmatig uit. Ja. Ja. We staan eigenlijk aan de band met twee personen. Eén die de trays stapelt of de doosjes etiketteert. En iemand die eigenlijk aan de toevoer staat en al de vuile eieren eruit haalt, de pluimpjes eruit haalt. Die passeren nog een lichtbak waar dan je ziet of dat er een barstje in is. Mm-hmm. Dat gaat eigenlijk allemaal over die machine.
Ja, want barstjes, dat kan ook gebeuren.
Ja, dat is niet altijd zichtbaar met blote ogen natuurlijk.
Ja, soms wel, like wat ik al meegemaakt heb. Als we iets te ruw zijn met
ja,
de eieren,
ja.
Dan breekt dat.
Ja, het zijn geen appels natuurlijk.
Zit dat soms gebroken in de tray.
Dat kan gebeuren.
We doen het niet altijd expres, maar het gebeurt soms. Bluff natuurlijk... Allez, dus het is verwonderlijk dat aan de ene kant een ei zo sterk is en tegelijkertijd zo broos. Maar goed, ja, het werkt duidelijk wel om het ei te beschermen.
Je kan eigenlijk een ei niet vlug breken door op de bovenkant te drukken, wel op de zijkant.
Ja, dus dat ik bedoel. Ja. Dus zo sterk en tegelijkertijd zo broos. Ja. Maar dan jullie krijgen dat dan... Allee, wordt dat gesorteerd.
Ja.
En dan ga jij de stal in om nog een keer de verloren eieren te gaan zoeken. En doe je dat dan opnieuw op die machine om dat uit te sorteren?
Nee, dat is niet zoveel. Normaal mag dat maar 2% zijn van verloren eieren. Allee, je hebt dat nooit in de hand. Dat is de kunst van in het begin van de ronde eigenlijk echt bijna bij je dieren te slapen.
Maar 2% op 40.000, dat is nog altijd veel.
Ja. Ja.
Ik kan me dat wel nog een serieuze mand eieren
bij voorstellen.
Dat
zijn een paar emmers, ja. Dat gaat gewoon in tweede keuze. Dat wordt zelfs niet gesorteerd. Dat is direct bij de tweede keuze. En dat is voor de brekerij.
Dus omdat er daar meer risico is op bevuiling en pluimpjes en noem maar op?
Ze zijn vuil. Als ze op de grond een strooisel gelegen hebben, dan is dat niet echt proper meer en niet netjes. Ja. En we nemen daar geen risico mee. Zelfs buiten gaan we eigenlijk niet gaan zoeken naar verloren eieren, omdat je dat eigenlijk niet vindt. Want de kippen mogen naar buiten van 10:00 's morgens. Dus de meeste hebben al zijn klaar met leggen. Om 4:30 's morgens gaat het licht aan in de stal. Dan beginnen ze een beetje te eten, te drinken, gaan ze een ei gaan leggen. En tegen de middag zijn de meeste klaar met een eitje te leggen. En in de namiddag... lopen die dan vrij rond en zullen... Het is eigenlijk 's morgens vroeg dat je de meeste verloren eieren zelf vinden.
Ja.
Daarna niet meer.
Dus je hebt dat zo om 10:00 zo het moment van... Nu gaan we nog een keer gaan zoeken en het is goed.
We doen dat eigenlijk eerst. Voordat we starten met eieren rapen, doen we eerst onze ronde bij de kippen om te zien of dat alles in orde is ook.
Ja.
En als je die grondeieren of verloren eieren laat liggen, dan leggen ze daar voortdurend bij. Dus het is de kunst van die zo rap mogelijk weg te nemen.
Dus als ze een ei liggen hebben, dan leggen ze er sowieso nog andere eieren bij. Een beetje een nest dat ze bouwen.
Ja, dus het is de kunst van dat zo rap mogelijk weg te nemen. Dat ze geen eieren zien liggen in verloren hoeken.
Ja.
Ja.
Een beetje jezelf indekken, dat je niet...
Het is heel leuk werk, op je knieën door die stal rijden voor die eieren.
Is dat echt op de knieën?
Ja, in de sterke rug.
Aangezien dat je weet dat het toch meestal in de hoeken is, dat scheelt al heel veel qua oppervlakte.
Ja, maar ik ben niet meer zo lenig of vroeger. Dus ik zet me graag op mijn knieën.
Ja,
om mijn rug te sparen.
Laatst straf. En maar ja, dat is zo absurd, hè, in zekere zin. Dat ei is zo'n belangrijk product in de keuken. Ik kan me, behalve bij vegans, geen enkele frigo voorstellen waar dat er geen eieren in aanwezig zijn. In bijna elke cultuur ter wereld worden eieren gesmaakt. Wordt dat voor van alles en nog wat gebruikt. Ik zei het in de inleiding, van gerecht op zich, alleen een batonetje, spiegeletje, tot complexe bereidingen, sauzen, waarin dat ei eigenlijk een hele belangrijke functie vervult, zoals mayonaise, tot gebakjes, de zotse taarten, wat dat er eieren in gebruikt worden, merengues en soufflés en noem maar op. En toch weten we er zo weinig van. Ik vind dat zo fascinerend.
Ja, misschien omdat dat vanzelfsprekend is, omdat dat al eeuwen bestaat, dat ei. Dat iedereen daar niet bij stilstaat.
Ja, maar ook in zekere zin, we zien eigenlijk een beetje het contact met de boeren en van waar dat ons product komt. Soms een beetje kwijt, ook omdat het zo gespecialiseerd en gegroeid en geschaald is. Want we zijn niet met weinig mandjes om te voeden. Dat vraagt heel veel werk om al die mandjes gevoed te krijgen. Terwijl dat in mijn verbeelding van de ideale wereld van 100, 200 jaar geleden, liepen er overal kippen en op braakliggende terreinen en in de tuinen en op boerderijen. En waren er sowieso wel eieren te rapen elke dag. Genoeg voor het huis
houden, ja.
Waar dat de kippen rondliepen. Maar dat is iets anders dan de maatschappij waarin dat we nu leven. Al ja, er zijn 75.000 mensen die in Oostende wonen. Er zijn 75.000 kippen in Oostende. Dat kun je ook wel vertalen. En er is veel meer vraag dan dat er kippen rondlopen in Oostende.
Ik denk dat België eigenlijk zelfvoorzienig is qua eieren. Eigenlijk is het niet nodig
Maar dat is dankzij mensen zoals jij.
Ja.
En niet wij als consument die verantwoordelijk zijn voor onze eigen eieren.
Ja, dat is waar. Nu ja, er zijn nog... Allee, ik denk dat er meer en meer particulieren zijn die toch zo'n kipje of twee houden als ze de plaats ervoor hebben. Het is ook de perfecte afvalopruimer. dat deed alles van afval van aardappelen en groenten en... Ik wist daar een groot plezier mee doen als ik afkom.
Angelo Dorny beschreef ze als zijn compostbakjes.
Ja, dat is zo, ja. Het is middags ook. Ik ga met mijn groenteafval daar naartoe. En die, ja, dat is een spurt daar naartoe. Ze zijn daar, ja. Het is eigenlijk een heel dankbaar dier, denk ik. Een kip. Ze heeft niet zoveel nodig. En ze hangt elke dag dat eitje. Allee. Ja. Als ze haar goed voelt, in elk geval.
Is dat misschien ook de reden waarom dat je wel zoiets had van... Ik kan je wel even helpen op de boerderij, maar dat je dan toch zo die liefde ervoor ontwikkeld hebt? Want zijn heel veel mensen die ergens gaan helpen, like bij vrienden in een café of in een restaurant, maar die daarom niet precies zelf cafébaas willen worden of zo.
Wij zijn er eigenlijk echt in gerold door... Er was geen haar op mijn hoofd als ik 18 jaar was. Die ging zeggen van, ik ga je een keer kippen houden. Maar de liefde is er.
Als je dan naar de hogeschool of de niet gaat voor talen te studeren, dan denk je misschien ook van, die landbouw, het is goed geweest.
Eigenlijk niet. Als je in een zelfstandig nest komt, dan kruipt dat bloed toch waar dat niet gaan kan, zeggen ze altijd. Ik werd in een veevoederfabriek de eerste 3 jaar. En ik vond dat heel tof om die collega's er rond u te hebben. En ook de band met die klanten dat je opbouwt. Maar toen dat ik daar zat na 3 jaar, dacht ik ga dat hier echt niet voor de rest van mijn leven doen. hoe graag dat ik dat ook deed. Dus we zijn dan in die situatie gekomen dat we dat bedrijf konden verder doen. En dat lukte toen, omdat dat nog zo klein was, lukte dat voor mij om dat zelfstandig te doen. Ik ging dan ook gaan werken. Maar je groeit dat daarin en je bouwt daarop voort. En dan zijn we eigenlijk echt beginnen openbloeien met die korte keten erbij. Omdat je toch zo die erkenning krijgt voor wat je doet elke dag. Mm-hmm. En ik voel ook dat de consument blij is dat ze zien dat ze dat gezicht kennen van waar dat product komt. Mm-hmm. Dat geeft vertrouwen.
Op jouw verpakking hier bijvoorbeeld staan er mooie foto's van jou. Ja, dat is tof. Als we dat in een supermarkt zien, tof, marketingmateriaal, whatever. Maar als je dan hier zit en die foto ziet, ja, dat is nog net iets anders.
Dat is veel verouderd.
Ja, ik bedoel niet op die manier, Heidi. Dat is, dat is niet wat dat naartoe wilde. Ik bedoelde vooral, die connectie is er met wie dat echt is. Terwijl, ja, dat, als dat in de winkel ligt... Met alle respect, maar dat kon evengoed een model geweest zijn.
Dat ging ik juist zeggen. Niet iedereen snapt dat ik dat ben op die foto. Dat kon evengoed inderdaad een gewone madamke dan zo uitgekozen hebben van hij moet hier een keer op dat... En dat is wat leuke als je zo dan een keer degustaties doet, zoals bijvoorbeeld in de Cru. Al de partners hebben daar de kans om een keer hun product... te vertegenwoordigen en uitleg over te geven. En dan zijn altijd die verwonderde blikken, maar dat is hij op dat doosje. Ik zeg, ja, het zijn mijn kippen, mijn eitjes. Ja. Het is maar normaal, ja. We hebben lang gezocht in het begin achter een naam voor dat ei. Of die hoeve, of... En het was Stefan zelf van het marketingbureau die zei, waarom niet gewoon Heidi's hoeve eieren?
Dat klinkt goed, hè?
Ik vond dat eigenlijk niet, in het begin niet, maar... Ik ben nu al zodanig gewend.
Twee haas. Dat is iemand die taal gestudeerd had, dat ze dat dan mogen snappen. Wat is dat weer, een alliteratie?
We zoeken het soms te ver, het is niet altijd nodig. En dan, ik zocht dan iets met... Ei komt voor in mijn naam, Heidi. Mm-hmm. We zochten dan daar een logootje rond, maar dat is uiteindelijk dan er niet van gekomen. Nu goed, ja. Ben tevreden dat het ondertussen gelopen is en...
Allee, ja, ik ben altijd een hele grote fan van de vlag die de lading dekt. Ik bedoel, dit is over eten. Een podcast, ja, het weet direct waarover dat gaat, hè. Het gaat over eten.
Ja.
Allee, ja.
Ja,
dus Heidi's hoeve eieren. Ja, je weet wat dat is, hè. Je moet geen varkens gaan zoeken op die boerderij.
Nee. Wij leven van onze kippen. Wij hebben anders niets. Al onze grond staat eigenlijk ten dienste van de kippen. Al de grond rond bedrijf.
Dus ja, dan is dat wel een hele duidelijke naam waar je voor staat en wat je doet.
Ja, ja.
Dus, allee, ja.
Dus van 's morgens tot 's avonds eieren en kippen.
Maar dan die korte keten, nu heb je natuurlijk al een netwerk daarin en heb je een soort distributie, ga ik maar zeggen, model opgebouwd daarin. In het begin, dan is dat nieuw en is dat zoeken. Hoe ben je daar dan mee aan de slag gegaan? Je zei iets daarnet van lokale buurtmarktjes, maar je gaat even moeten wat meer uitleg geven daarover.
Ik wou gewoon een mooie folder hebben. Ik vond dat... Ik probeer zo eerlijk en transparant mogelijk te zijn op ons bedrijf. Ik wil alles tonen, ook op mijn Instagram-pagina en al probeer ik nu en dan een keer een filmpje te posten. Dat is allemaal heel amateuristisch, maar ik vind dat dat ook zijn charmes heeft, als dat zo los uit de pols is. En, dus ik ben gestart eigenlijk gewoon met dat doosje en een folder. En ik ben in mijn auto gestapt en gewoon rondgereden en gestopt. En binnengegaan en mij voorgesteld. En dat begint met 10 klanten en na een beetje zijn er al 20. En mond-aan-mond reclame is nog altijd de beste reclame. Dan hebben wij het grote geluk gehad van de Cru. Dat is een heel mooi visitekaartje, vind ik zelf, omdat er allemaal rechtstreekse partners zijn en producenten die naar leveren. Mm-hmm. En ik vind dat super om daarmee verhaal te kunnen doen ook, nu en dan.
Ook al schrikt het je soms een beetje af, dat zei je voordat wij begonnen met de opnames.
Ja.
Maar een keer dat je vertrekt, heb je zoiets van, ben trots op hetgeen dat ik doe,
ja,
en
dat
dan,
wel.
Dan vertel ik er graag wel over.
Ja, zeker. Ben je altijd even zelfzeker, of spreekbeurten geven was altijd een beetje doodgaan voor mij in tijd in school. Nog altijd, maar een keer dat je vertrokken bent, valt de stress wel een beetje weg in de zenuwen. En zijn misschien totaal niet nodig, maar ja, ik denk dat dat een beetje het karakter is ook.
Ja, maar soms een beetje podiumvrees zorgt er ook voor dat je scherp staat, hè?
Bescheidenheid. Ik denk dat dat... En ook, ik wilde toch nog even Bruce Tavernier vermelden, want het vijfde seizoen. Die maakt ook heel veel reclame voor zijn lokale leveranciers, zal ik zo zeggen. Hij zegt altijd dat wij zijn helden zijn. Ik vind dat heel leuk om zo ook die erkenning te hebben van onze eigen klanten die onze producten gebruiken. Dat zij ons nu en dan een keer vermelden. Dat geeft een goed gevoel. Dat, ja.
Dan weet je veel meer dan bij een groothandel, supermarkt, dat je producten naar waarde geschat worden.
Ja, ik vind dat geeft een goed gevoel. Als mensen weten van oké, dat is hier lokaal en dat komt van hier ver en die chefs doen daar moeite voor om daar naar te zoeken.
Ja, en als er iets wat is, kun je ook rechtstreeks aanspreken.
Tuurlijk, dat is, ik heb dat graag. Als er iets is, moet je dat altijd melden, vind ik.
Dan ja, kunnen we maar zoeken als er iets is in de lijzen met de eieren, met alle respect, ik weet dat er een stempel op alle eieren staat.
Ja, ook.
Ik heb geen idee wat dat wil zeggen, wat dat de logica van de code is. Jij duidelijk wel, want zo wist je dat je 9 eieren waren in de supermarkt. Hoe werkt die code eigenlijk, nu dat we er toch over bezig zijn?
Er zijn eigenlijk 4 soorten eieren. Dus de kooi, de scharrel, de vrije uitloop en de bio. Het eerste cijfertje op het ei is het soorthouderijsysteem.
Ik ga hier nu even zo'n ei erbij pakken, gewoon dat ik het begrijp.
Ja. Ik hoop nu wel...
Dat jouw eerste zijn,
nee, dat een beetje duidelijk geprint is, want soms die inkpatronen...
Dus hier staat er 1 BE.
1 is van vrije uitloop, dus 0 is bio. 1 is vrije uitloop, 2 is scharrel en 4 is kooi. 3 is kooi, sorry, 4 bestaan niet. Dan staat er BE, is duidelijk van België. En dan het volgende cijfer, die 4 cijfertjes, zijn ons bedrijfsnummer. 3064.
Ja.
En het laatste cijfer, dus 01 of 02, is de stal waar het ei uitkomt.
Okay.
Dus je kunt perfect weten, komt dat ei uit stal 1, 2, 3 of 4 of 5, dat is volledig traceerbaar.
Ja, ik heb dat hier nu een keer gecheckt natuurlijk. Alle 6 komen ze uit dezelfde stal.
Ja, dat moet je. Dat kan moeilijk. Ja.
Ja, ik weet niet. Moet dat niet? Het lijkt me logisch als je elke morgen 40.000 eieren moet verwerken, dat wel een keer gemengd kan gaan.
Nee, niet echt. Die blijven nogal in hun eigen stal. Die worden ook zo geladen. Per stal is er een aparte leveringslaadbon. We zijn daar tamelijk strikt in, want dat moet allemaal kloppen. Wij moeten naar voedselveiligheid toe, moeten wij eigenlijk kunnen zeggen waar elk een naartoe gegaan is.
Ja.
Dat volledig traceerbaar. Maar die nummertjes kun je ook wel ergens op een site vinden, hoor. Maar dat weet ik nu niet van buiten. Er zijn verschillende sites van de overheid uit. Als je het nummer intikt, dan je weet van welke boerderij dat komt.
Dus als jij dan vroeger, zo een goede 15 jaar geleden, naar de Spar in het dorp ging gaan shoppen, dan deed je zo de doosjes een keer open en dat was dus zo... Ja, oké, dat is 1... Dat klopt met geen die op de doos staat. Dat is al goed. België, dat is ook goed. En dan, het is die boerderij van 3 straten verder.
Ik ken niet al die bedrijfsnummers. Nee, en ik ben zeker dat...
Het is weer af van mijn concurrent, verdomme toch.
De pluimveewereld is een hele kleine wereld. We kennen vrij goed allemaal elkaar... En ik denk dat we allemaal, dat we geen conculega's zijn, maar echt collega's. En ik ben zeker, elk ei die hier in België geproduceerd wordt, dat het volledig veilig is en correct. En dat je daar zeker mag op betrouwen. Maar wij worden zoveel gecontroleerd.
Mm.
En is dat nu naar een bioboer dat jij gaat, of zijn dat nu van mij, of is dat hier van een andere boer? Dat is allemaal hetzelfde.
Mm.
Ik ben zeker van dat die kwaliteit 100% goed is.
Behalve dan naar het einde toe, dat zei je al, dat die eitjes dan wat lastiger te verwerken vallen. Waaraan merk je dat naar het einde toe loopt?
Ze zijn brozer, hebt zo meer knikjes. Als ze van de band komen, meer knikjes in de eiers. Het is echt veel werk om te sorteren. We zijn altijd blij als dat gedaan is, dan die laatste maand. het is niet meer leuk voor het werken. Mm-hmm. En je wil de goede kwaliteit afleveren. Dus ja. We kunnen ze jammer genoeg niet blijven houden.
Ja. Want dan, wat gebeurt er dan eigenlijk? Want dan is dat op
met de
voor jullie. Ja. Dan leggen die niet genoeg eieren meer.
Nee.
Wat gebeurt er dan met die kip?
Ja, die kipjes worden geladen en die worden meestal verkocht naar het buitenland als soepkip. Of die gaan naar de verwerking voor bouillonblokjes. Of... Maar vlees, daar zullen jullie niet bij vinden bij een legkip.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk een topsporter. Hè. Die heeft al zijn energie nodig om dat uit te produceren. Mm-hmm. Die heeft geen massa vlees. Je kunt dat totaal niet vergelijken met een braadkip.
Die worden ook natuurlijk... Allee, braadkippen worden op andere eigenschappen geselecteerd.
Tuurlijk.
Het makkelijk weken vlees. Van vlees. Het weinig leggen van kwaliteitsvolle eieren.
Die leggen geen eieren. Die zijn maar 6 weken als aan het spit hangen, om het zo te zeggen.
Dat is al een stuk minder oud dan dat je ze nodig hebt.
Ja, ja, ja. Ja, ik heb maar mijn ei op 20 weken, dus... Ja. Dat is een totaal andere branche. Je kunt dat totaal niet mm-hmm. vergelijken.
Maar in zekere zin vind ik dat dan niet slecht dat dat nog verbruikt wordt en dat niet verloren
Tuurlijk.
Is, tussen aanhalingstekens. Ik geloof heel hard in het verhaal van nose to tail eten. Maar tegelijkertijd, ja, als het hoofdproduct een ei is, zit je nog met als bijproduct de volledige kip. Ja, dat is dan goed dat dat ook op zo'n manier kan gebruikt worden.
Tuurlijk.
En smaak, dat hoeft niet per se van vlees te komen. Daarom dat we de botten gebruiken van kippen en de karkassen gebruiken om bouillons te trekken.
Ja, ja, het is waar. Ja, en ik heb ook veel particulieren die vragen, als het weer zover is, als jullie kipjes weg moeten, geef een seintje, dan gaan we er weer nog een paar komen halen. En met plezier, ja.
Ja.
Hoe langer,
want die zijn niet volledig op, hè. Die
nee,
kunnen nog eieren leggen. Hè?
Nee, die zullen dan wel even in de rui gaan. En die noemen dat zogezegd de rustpauze. En die krijgen dan een beetje nieuwe pluimen. Want soms beginnen die zo pluimen te verliezen als ze oud zijn. Maar die krijgen weer een hans mooi vierenkleed. Die herbeginnen terug met leggen.
Mm-hmm.
Die kunnen gerust nog enkele jaren meegaan dan met
particulier. Hoe oud wordt een kip eigenlijk? Moest je dat gewoon laten loslopen?
Ik weet dat eigenlijk niet.
Is dat 5 jaar? Is dat 10 jaar?
Ik zou dat eigenlijk zelf moeten opzoeken. Ik heb daar eigenlijk geen idee van. Ik weet het niet, hoe oud dat kan.
Ja, logisch ook natuurlijk, als je na een bepaalde tijd...
Ja, ik heb daar eigenlijk nog nooit zelf bij nagedacht. Moet ik toch eens doen.
Gaan we straks een keer opzoeken. We gaan straks een keer googlen hoe lang dat kan leven.
Dat kan.
Maar af en toe sluipt er ook een haantje in als jullie kippen aankopen. Dat gebeurt niet veel, zeg je. Maar ik zie dat je reactie ook. Maar het gebeurt. Wat is het probleem als je een haan tussen die volledige bende laat zitten?
Het is niet de bedoeling dat onze eiers bevrucht worden.
Mm-hmm.
Omdat dat consumptie-eiers zijn. En ook als er daar bijvoorbeeld... op 10.000 kippen 5 haan tussen zitten, dan gaan die onmiddellijk geattackeerd worden door die dames. Voor hen is dat een indringer, die ene haan.
Wat, die ene haan wordt aangevallen?
Door de vrouwen, ja.
Sowieso.
Ja, die gaan dat moeten verstoppen. Dus dat heeft geen zin om dat beestje daar te laten zitten, want die wordt gewoon opgejaagd. Dat is vrouwen aan de macht daar. Dus,
dat is straf, want ik dacht ook dat het haantje was die eigenlijk de boel een beetje onder controle hield.
Als jij bijvoorbeeld
zes
kippen hebt, thuis in je tuin en je stopt daar een haan bij, dan gaat hij de baas zijn. Maar die massa vrouwen samen, dat werd omgekeerd.
In de wereld van kippen is er geen plaats voor de patriarchie.
Nee, sorry.
Dat is,
ja, nee. Ze zeggen soms, de haan brengt rust. Inderdaad, volgens het aantal dames dat hij heeft, zal hij rust brengen. Maar niet als er zo'n paar in de stal... Nee, dat gaat niet lukken.
Ja, en ook verschillende haantjes bij elkaar is al een probleem, heb ik gehoord.
Ja, het kan maar één de baas zijn.
Ja.
Ja.
Ja, dat, daarom... dat kan ik wel geloven dat je zoiets had van, dat zijn kopzorgen, dat ik hier liever niet aan. Ik wil dat die kippen rustig zijn, zodat ze goed in de reetjes kunnen leggen en niet met andere stress rondlopen.
Ja, het is, die hanen doen in feite, schenken ons in feite niets, dus het heeft niet veel zin dat wij die bij de kippen zetten. Die leggen geen eieren, die eten. En ja, die zijn niet op hun gemak, dus... Dat heeft totaal geen zin dat er hanen bij die kippen zitten bij ons. Tenzij dat je broedeiers wilt, ja, natuurlijk.
En dus als je dan zo'n haantje vindt,
ja,
ene keer om de zoveel leveringen, omdat, ja, er een foutje geslopen is, dan zet je op Facebook van, shit, we hebben een haan, wie wil hem? Of ja, hoe kreeg je dat kwijt?
Ja, een paar telefoontjes en van... ja. Mensen die je kent, buren die je weet, ze hebben een kippenpark. Of iemand die je weet, van, die gaat dat wel tof vinden. Maar ja, dat is, ik zeg, dat gaat niet over 10 hanen. Nee, dat
nee,
is,
nee, maar ik vind dat wel straf dat je dat wel direct moeite, een plaats weet voor hem kwijt, ja, te kunnen.
Maar ja.
Maar ja, ik zou niet weten, moest iemand mij vandaag een haan geven, wat moet ik daarmee doen? Ik heb geen idee. Ik weet Coco niet wie dat is. Dat is lekker. Dat is vrij lekker.
Als chef.
Maar de vraag is natuurlijk, zo'n jong haantje, is dat dan al de moeite om dat ermee te maken?
Ik weet het niet. Ben ik ook. Ik weet het niet.
Maar ja, ik denk dat vooral, ja, als dat tussen de legkippen geleverd wordt, is dat misschien ook uit die batch legkip eieren gegroeid. En is dat niet het soort... die veel vlees aanmaakt om als braadkip te dienen. Zo zit ik nu even aan het redeneren,
ja,
snap je?
Ton, ja.
Dus ik heb dan niet het gevoel dat er precies veel vlees aan hangt om er een coq au vin van te maken.
Ja, ik weet het niet. Ik ben geen kok.
En ook geen grote hanenkenner.
Nee, en ook geen braadkippenkenner, dus ja.
Ja, voilà, dus dan mag het al direct een stuk moeilijker.
Ik weet ook niet hoeveel een goede kip moet wegen om... sappen en...
Ja, dat gaat soms niet per se over het gewicht. Maar over de kwaliteit van je kip.
Ja, oké.
Je kan kippen aan die relatief weinig wegen, maar heel goed vlees aan. En je kan er die vrij groot zijn, die allee, veel watergewicht aan, en die sterk gegroeid zijn om veel vlees te hebben, maar daarom niet veel smaak te hebben. Dat is waarom dat er al die verschillende soorten kippen bestaan, natuurlijk. De voeding had ook heel veel te maken op de smaak van een kip. En ik denk dat misschien ook wel zo kan zijn met het ei. Ik weet niet of je daar al op gelet hebt, of dat je daarmee aan moeten experimenteren om de voeding van die kippen op punt te krijgen.
Maar
ik kan wel geloven dat... We zijn nu 2024, in 1996 dat mee begint... dat de wetenschap en de efficiëntie van die voedingstechnologie wel een stuk anders is.
Die samenstelling van dat voer, dat wordt wekelijks bijgestuurd en bekeken. En hoe ouder die kip, hoe meer kalk dat ze nodig heeft. Dus wij strooien dan kalksteentjes bij of geplette oesters helpen.
Dus waar je belt dan naar hier de oesterkwekerij in Oostende, zeg van, heb je nog, een ton oesterschalpen liggen? Of werkt
nee, dat
gaat
via de voederfabriek.
Ah, ja, okay.
Ja, wij zeggen gewoon, op een bepaalde leeftijd zeggen we zoveel procent oesterschalpen erbij doen. Of wij strooien soms handmatig nog een keer bij in de stal, dat geeft ze ook wat verstrooiing. Maar ja, dat voer moet... dat uw eiwit is belangrijk. Ja, het is allemaal belangrijk. Dat moet altijd in verhouding zijn, maar dat is echt, ja... Dat zijn de laboranten van de veevoederfabriek die dat bijsturen. Wij hebben daar zelf niet zoveel...
Ja, jij weet gewoon van nu is het moment dat er iets moet veranderen, ja, aan die voeding.
Ja.
Je doet een nieuwe bestelling voor voeding voor volgende week. En, ja, je zegt van, trouwens, de samenstelling mag ietsje meer...
Ja, dat, of dat gerecht, ja, zijn.
Of wanneer volgende week een nieuwe lading jonge kippen die komt.
Ja, dat is heel andere dus legmeel dan.
Voilà, dus dan weten ze van, ah ja, oké, voor Heidi hebben we nu een ander soort samenstelling dat we moeten opsturen.
Ja, dat is, ja, elke leeftijd heeft zijn bepaald voeder, ja, zoals bij de mens ook, ja. Dan begin je ook met fruitpap.
Maar ik kan me wel niet voorstellen dat jouw groenten dat je over hebt genoeg zijn voor 40.000 kippen.
Nee, dat is gewoon ik die composteer. Dat is gewoon mijn eigen keukenafval dat ik dat ik met plezier over de draad gooi, om het zo te zeggen. Nee, totaal niet. Ja, dat is echt een uitgebalanceerd voederschema.
Maar hoeveel voeding geef je dan eigenlijk? Zo 40.000 kippen. Ik kan me dat niet voorstellen hoeveel korrels graan dat is bij manier van springen.
Ik heb iets gemiddeld 125 gram per dag.
Ja.
Dus ja, dat is een volle vrachtwagen elke week. Ja. 25.000 kilo voer elke week.
Dat is al een serieus bedrag aan voer.
Dat is, er zit een groot kapitaal...
Gewoon in die voedertoren.
In de kip, als je ze aankoopt. Mm-hmm. Dan, de eerste 3 weken leggen ze nog geen eieren, doen ze niet anders dan eten. Dus je start al met een groot kapitaal voor je eigen ei hebt. Dus ja, het is... belangrijk dat ze fit en gezond blijven, niet alleen voor goede eieren, maar ook voor alles te kunnen terugbetalen, al de investering. Iedereen ziet dat kostenplaatje natuurlijk. Mm-hmm. En daarom ook dat er zoveel bezorgdheid is om alles achter te laten. Mm-hmm. Dat ik zeg, we gaan niet op reis, want als er iets misloopt, dan kan dat een drama zijn.
Ja, dat is... Ik denk dat hier nu een goed bruggetje is om ook een keer te praten over wat er dit jaar al allemaal gebeurd is in ons land en eigenlijk breder in Europa. De boerenstiel staat een beetje onder druk. De boeren in het algemeen, zowel veeteelt, pluimveeteelt of de klassieke landbouw, die zijn bezorgd voor de toekomst. Die zijn op straat gekomen. Die komen nog altijd op straat. Want waarover draait dat eigenlijk, die bezorgdheid? Wat je zou kunnen zeggen, ja, maar ja, wij blijven toch eten. Wij moeten toch alle dagen eten. Jullie hebben toch jobzekerheid?
Ja, maar het probleem is dat we niet altijd de toestemming meer krijgen om te mogen produceren. Wij hebben een vergunning nodig om dat te mogen doen. Dus als de overheid plots zegt van kijk, hij zit daar in een natuurgebied, sorry, uw bedrijf past daar niet meer, dan vind ik dat verschrikkelijk dat dat zomaar kan ophouden. Mm-hmm. Allee, ik ben nu 50 jaar, dus ergens moet ik nog 15 jaar werken, om het zo te zeggen. Maar stel nu dat ik 30 was en ik moet nu nog Hans dat bedrijf uitbouwen, dan is dat echt voor slaperloos nachten te hebben.
Ja, want...
Je bent niet meer zeker op vandaag als je vergunning nog toegekend wordt.
Want het kost een serieuze pak geld om te starten. En pas aan het einde van een seizoen kun je het eruit halen, als ik het goed begreep.
Tuurlijk.
Ja,
want kan maar de balans aanmaken
in
de ronde.
In jouw geval, 3 weken al dat ze er zijn, die moet betaald zijn. 1, de aankoop van de dieren. 2, de voeding, het onderhoud, de stallen, de elektriciteit, het water, noem maar op. Ja, dat zijn serieuze investeringen. Als je een veld wil zaaien, net hetzelfde, dan moet je machines, loonwerkers, je zaad gaan aankopen. Dat zijn serieuze investeringen. Ja, als je dan niet de zekerheid hebt dat je volgend jaar nog je bedrijf kan voortzetten...
Dan is dat echt... Ik begrijp heel goed waarom de landbouwers op straat komen.
Want laat ons ook heel duidelijk zijn, je komt niet op straat van nul naar dat.
Nee,
er zijn al veel dingen gebeurd tussentijd die niet gehoord zijn, toch?
Ja, dat is een beetje de frustratie, een beetje de druppel die de emmer heeft toen overlopen. Het is zodanig veel paparazwerk en controles en een papier voor dit en voor dat. Dus, en wij rekenen dan nog ons werk niet eigenlijk. Hé.
Mm-hmm.
Allee, iemand die gaat werken weet, ik heb zoveel per uur. Maar wij rekenen dat zelfs niet. Wij zijn al blij als onze onkosten betaald zijn en dat we er een mooie vergoeding kunnen uithalen. Dat is dan ook een beetje afwachten welke eierprijzen gaan zijn. Nu, we mogen zeker niet klagen nu de laatste tijd.
Maar kun je dat dan ook niet een stukje opvangen, die eierprijzen, door die korte keten?
Ja, dat wel.
Dus dat fluctueren van die prijzen bedoel ik dan?
Dat is ook een beetje de reden dat we een beetje die weg geslagen zijn. Omdat je dan toch... Wij volgen wel nog steeds de prijs van de eermarkt. Elke week is er een kruisham, dus een eerveiling, waar de prijs bepaald wordt voor een week. En dat volgen wij wel. Er komt daar een kleine toeslag bij voor transport, uw verpakking wat je het insteekt. Maar al in de zomer zijn de eieren meestal iets lager, omdat er zijn congés, de scholen gaan dicht.
Dan zijn er iets meer eieren dan vraag, wil je zeggen.
Ja, alles valt een beetje stil. Hè. Er wordt ook minder gebakken in de zomer. Dus, en naar de feestdagen toe komt dat weer op zijn piek, tot aan Pasen. Dus tussen de zomermaanden eigenlijk zijn iets minder qua prijs. Maar ja, we weten in de land- en tuinbouwsector dat je alles een beetje doorheen moet nemen. Hoogtepunten en laagtepunten. Nou goed. Ja, inderdaad, ja, met die korte keten kun je een beetje zelf je prijs bepalen. En zeggen, ik zou toch graag die prijs hebben voor dat eitje. Wat vind je nu nog? Allee, voor 15, 20 cent in de winkel.
Ja.
Dat voor 2 euro kan je eigenlijk een maaltijd bereiden.
Eigenlijk wel.
Zelfs een brood kost meer.
Ja, tegenwoordig wel. Klopt.
Ja.
Ja, het is een wonderlijk product.
Ja.
Dus,
van voorgerecht tot dessert.
Het kan voor alles dienen. Het is dat ik zei in het begin. Het is heel versatiel. Het is zo een basic product dat we nodig hebben voor van alles en nog wat. Allee, zelfs onze klassiekers... Frieten met stoofvleessaus en mayonaise.
Ja,
allee, dat gaat niet zonder ei.
Nee.
Dat gaat niet,
ja, we durven dat ons niet meer zeggen, want...
Sorry, maar dan is het geen mayonaise.
Ja.
Dan is het geen mayonaise. Het is ook wettelijk bepaald.
Bestaat dat, vegan mayonaise?
Er bestaan vegan alternatieven en ja. Die zijn best lekker.
Ja.
Maar het is geen mayonaise.
Ja.
Allee, ja, dat
ja, ik iedereen moet kiezen wat hij graag
heeft. Ja, tuurlijk, absoluut. Maar het is ook wel zo... Allee, ja, in mijn hoofd... Meer Belgisch dan friet met mayonaise en stoofvlees.
Ja.
Allee, er zijn niet veel dingen die in die buurt komen daarvan. Zo iconisch is dat. Maar ja, mayonaise zonder ei, dat bestaat niet. Dat is geen mayonaise meer, dat is een andere saus. Dat is like zeggen, spaghetti saus zonder pasta. Of spaghetti zonder pasta, ja, dat is geen spaghetti.
Ja. Het is om ze ook klanten opvoeden. Want like, de slager gebruikt veel gekookte eieren. Maar ver zeg, je kunt dat echt niet palen. Nee.
Mm-hmm.
Dan jullie in het restaurant gebruiken veel gepocheerde, vermoed ik.
Ja.
Dan moet dat ei wel super vers zijn, omdat dat eiwit zo mooi dik is.
Ja, dat is, dat is een discussie dat wij dus vaak hebben. Omdat wij zowel eieren koken als eieren pocheren. En dan is het... en die eieren die zijn veel te vers voor te koken. En dat blijft plakken en je zit daar niks mee. En dan is het van... Ja, maar die eieren zijn veel te oud om te pocheren en je zit daar niks mee. En dan moet je de gouden middenweg vinden.
En deel aan de kant zetten om de week daarna te palen.
Ja,
en
maar soms raken we dat zelfs niet, omdat we er zoveel nodig hebben.
En meer bestellen, nee, Steen.
Ik kan het zeggen tegen de chef.
Ja, ja ik weet
het. Dan krijgen we van bovenaf ook onder ons voeten, dat we te veel voorraad hebben. Dus het is dan,
maar
het is
ja,
dan
je kunt een ei 4 weken bewaren, tenminste. Dus wij mogen van het voedselagentschap er 4 weken bij tellen van de dag dat ze gelegd zijn. En dat ei zal dan nog niet slecht zijn, maar dan komt de dooier los van het haalsnoer. Zit je dooier niet mooi meer in het midden? Ja, je eiwit wordt ook waterachtig. Maar als je je ei in de koelkast bewaart op een constante temperatuur, dan zal er na 4 weken niets aan zijn. Mm-hmm. Maar begin niet met temperatuurschommelingen. Je mag zeker geen condens creëren, want dan komen er bacteriën in. Zou dat ei kunnen beschimmelen aan de binnenkant?
Aan de binnenkant?
Ja, tussen eigenlijk de schaal en eigenlijk het eiwit.
Eigenlijk dat luchtbubbeltje zit, of wat?
Eigenlijk, de schaal van een ei, dat zijn allemaal zoals je huid, kleine poriën. Dus bacteriën kunnen daar binnendringen, langs die kleine haatjes. Ook like, een ei wassen, ik heb dat waarschijnlijk al verteld,
dat
mag je niet doen.
Dat is trouwens heel absurd, dat hier in Europa mag dat niet. In de Verenigde Staten worden alle eieren gewassen en moet je daar verplicht in de frigo bewaren, omdat dat velletje eraf is.
Waarschijnlijk daardoor, omdat er anders bacteriën de toegang hebben. Nee, dat is echt niet nodig als het een klein beetje bevuild is. allee, bij particulieren zeg ik dan, wij mogen geen vuile eiers verpakken, maar kwist dat een beetje af en stop dat in de originele verpakking, in een doosje, dat gaat ook al veel van de vochtigheid opnemen.
Dat is waarom dat zo'n materiaal is.
Ja, ja, dat absorbeert.
Dat is weer iets bijgeleerd.
Ja, 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 dat absorbeert vocht, dat ja, beschermt natuurlijk ook. Want, maar eigenlijk zit dat ei al in een perfecte verpakking als slecht wordt. Ja. Het is al...
Vroeger had ik... een baantje en dan zaten we in repetitieruimtes waar de muren vol gingen met eierdozen. Want ook akoestisch gezien helpt dat wel om wat reflectie te creëren. Deflectie eigenlijk. Maar ik weet niet of er nog veel baantjes zijn met de eierdozen aan de muur.
Ik had eens iemand... Ik heb nog op de lokaalmarkt gestaan met mijn eitjes. In het begin dat we zo met die korte keten nemen. En er was een meneer die ze spaarde en die hong ze in zijn tuinhuis.
Ja, maar ja.
Voor de akoestiek, ja, hoop ik.
Dat kan, hè. Ik bedoel, dat is,
ja, ja, ja.
We hadden het al over akoestiek gehad voordat we begonnen opnemen. Ja, eiers en akoestiek zijn ook nog verwant, hè, in die zin.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Nu goed, ja. Ja, ja, dat wordt veel gebruikt. Er komen dikwijls jeugdbewegingen achter eertreis om in een jeugdhuis ook inderdaad te repeteren.
Ja. Ja, het is een goedkope manier om die, om die refractie te... Het is niet echt isoleren wat je doet. Het is gewoon, als je geluid naar een muur laat gaan, dan is dat gewoon, dan kaatst dat recht terug op je. Terwijl, als je zo'n eierdoos hebt, dat heeft verschillende vormen. Dus het geluid die erop gaat, kaatst in verschillende richtingen terug.
Oh.
Waardoor dat er minder halm op zit. Dat is eigenlijk de idee erachter. Dat is niet isolatie in de zin van de buren gaan er nog altijd evenveel last van hebben.
Ja, okay.
Als je te luide gitaar, die niet goed gestemd is, horen. Maar bij jou gaat iets minder hol klinken in die ruimte. Omdat je geluid eigenlijk anders gereflecteerd wordt. Dat is de idee erachter.
Allee, weer iets bijgeleerd.
Voilà, maar ik ben content dat ik jou al iets kan bijbrengen vandaag.
Ja, ja.
Want, het is eigenlijk vooral jij die mij dingen geleerd hebt.
Ja,
maar wat ik wel nog benieuwd van zijn, eigenlijk, is die korte keten. Hoe zit die verhouding dan bij jou tegenwoordig? Hoeveel van de eieren die je doet, gaan naar die korte keten?
Goh, een grote helft, denk ik.
Dat is wel straf.
Ja. Ik heb eigenlijk te weinig tijd om nog veel prospectie te doen. Mm-hmm. Het is heel leuk. Ik haal er heel veel voldoening uit. Contact met de klanten, dat sociaal contact. Maar het vraagt ook heel veel energie.
Mm-hmm.
Vooral die telefoon, dat staat nooit stil. chefs...
Het is ook natuurlijk als je zegt van ja, wij rapen 's morgens en ze worden 's middags geleverd.
Ja, ja, dat doe ik. Ja. Ja, maar ik denk dat mijn eigen schuld een beetje is dat ik altijd wil bereikbaar zijn en altijd wil kunnen leveren. En om 11:00 s'avonds, als ik nog na de shift bij jullie, of gelijk welk restaurant, krijg ik dan nog de bestelling om 11:00 s'avonds. Ik heb daar geen probleem mee. Het is met plezier. Maar het is zo...
Ja, dat is ook voor ons het beste moment om even te kijken,
ja,
wat we allemaal opgebruikt.
Ja, ik denk dat ook. Dat is normaal, ja. Nee, ik vind dat... Ja. Ik moest in de horeca gewerkt hebben. Ik ben een avondmens. Ik ga jammer genoeg niet met de kippen op stok gaan slapen.
Ja, maar waarschijnlijk ook niet wakker met de kippen op stok.
Nee,
is wel vroeg, hè?
Ja, mijn man is vrij vroeg op.
Ja.
Ik ben niet zo'n echte vroege vogel.
Maar ik ga ervan uit dat dat licht om 4:30 dat toch wel automatisch aan
gaat. Ja, dat gaat automatisch aan. Ja. Ja, ja, ja. Die hebben eigenlijk een 15-tal uur licht nodig om dat eten te kunnen leggen. Als de jonge kippen bij ons toekomen, hebben die 10 uur licht. En dan bouwen wij dat stelselmatig op.
Ja. Dus moest je dat niet aan, dat licht, dan zou je in de winter eigenlijk... Bijna geen eieren dan.
Nee, dat is daarom dat de mensen dikwijls zeggen, mijn kippen leggen niet meer, hoe komt dat? En dat is meestal in de winter, omdat de dagen eigenlijk te kort zijn.
Moch.
Dan zou je gewoon in je kippenhok moeten een lichtje hangen, een gloeilamp of iets. Of een gewoon lamp die 15 uur brandt. En dan ga je minder die pauze hebben in dat leggen. Maar op zich is dat niet zo erg, hè, als ik heb eens...
Een beetje... En voor particulieren is dat minder kritiek dan voor een pluimveebedrijf.
Bij ons is dat natuurlijk niet interessant.
Als je neer net, dan zit je wel met een probleem.
Ja. Dan gaat de bank bellen.
Niet alleen de bank. Wij ook. Maar alle interessante dingen en alle mooie dingen van die kippen hebben we eigenlijk al een beetje gehoord. Maar wat zijn de risico's eigenlijk bij jou? Wat is iets wat je hart voor vasthoudt?
De laatste jaren is dat nu die vogelgriep. We hebben dat meegemaakt. 2019 waren er hier in West-Vlaanderen 80 bedrijven die getroffen werden door vogelgriep. We waren erbij. We waren een van de laatste. En dat is echt huilen, tranen met tuiten, als je in je stal komt. Dat begon achteraan in de ventilatie, langs waar dat de ventilatie eigenlijk begint. Een paar dode dieren. Je denkt, tja, wat is dat nu? Je belt de veearts, die doet dan mee naar het labo. En dan, tot hij het uitslag weet, zijn er al massaal ziek. Dat is verbijsterend. Mm-hmm. Dan hebben de buren komen helpen om de dode dieren buiten te dragen. En dan hebben wij eigenlijk echt de beslissing genomen van direct alles op te ruimen. Mm-hmm. Na de collega's toe alleen al. Nu, we zijn verplicht van de overheid uit om direct op te ruimen. Wij hadden het geluk dat onze dieren rond het 70 weken waren, denk ik. Als ik me niet vergis, dat is ook al een paar jaar geleden. Maar als je zo nieuwe dieren hebt, dan is dat een catastrofe. We waren zodanig onder de indruk dan. We hebben alles weggegooid. Schoppen, borstels, laarzen. Dat is een virus. Het was precies zoals corona eigenlijk. Mm-hmm. Je was van alles vies dat je vastnam. En tot op heden is er dan nog altijd geen vaccin voor. Zijn ze nog altijd aan het zoeken. Dat muteert ook voortdurend onder die wilde vogels.
Ja, ik ging net zeggen, het is ook een ziekte die verandert jaar na jaar.
Ja, jullie zien dat hier meest aan de kust eigenlijk. Ik weet niet of jij dan veel zeemeeuwen of iets dood ziet liggen. Of misschien dat je daar niet op let.
Ik let daar niet op, natuurlijk. Want in de week is het veel werken. En ik ga ook niet altijd in de duinen gaan wandelen om dat te checken. Maar ik denk mensen die dat wel opletten, van die amateur-ornithologen, die dat misschien wel een beter zicht op hebben.
Want die dragen dat dan binnen bij...
Ik heb nu wel zo in de tuintjes hier om de hoek, ik wel zo een dode duif zien liggen vandaag. Maar de vraag is dat van een kat of is dat van
dat
een ziekte?
Nu,
want er lagen ook veel pluimpjes rond. Maar ja, dat kan ook zijn dat de kat achteraf er een beetje van genomen heeft.
Het is nu rustig voor het moment. Er zijn een paar gevallen rond Veurense geweest in het voorjaar, maar voorlopig is het... Ja.
Die vogelgriep, dat is ook een stuk ophokplicht, aan me niet vergissen. Ja. Dus dat heeft dan ook een impact op jouw scharrelstatus, neem ik aan.
Dat was vroeger zo. Dus na 16 weken ophokplicht waren wij verplicht om ons... vrije uitloop-ei te degraderen naar scharrel-ei. Maar die wet is nu eigenlijk afgekeurd. Omdat bij bio holt dat niet. Dus die kippen moeten ook binnen blijven. Maar die werden niet gedegradeerd, om het zo te zeggen. Omdat die verder biovoer kregen. Mm-hmm. En ergens was dat toch niet eerlijk. Want wij kunnen ook niets anders op onze landbouwgrond van gewassen zetten. Dus... voeder en al moet verder betaald worden. Die landbouwgrond moet aangekocht worden. Dus dat was een grote winst die wij verloren door dat ei verminderd te zien in waarde. Dus dat hebben ze nu toch een stuk gelijkgesteld. Want wij moesten vroeger stickertjes kleven op de doos, zolang of dat er ophokplicht was om de consument te waarschuwen. Maar dat is nu... Ja. Nu, ik denk binnen de komende weken dat die ophokplicht nu terug zal opgegeven worden... omdat er toch geen gevallen meer bij komen. En ik hoop dat we een goede zomer hebben, dat ze heel veel kunnen buitenlopen. Want het is niets liever dat ik eigenlijk zie. Ik sta alleen die mooie dagen die nu gepasseerd zijn, ik sta dan te popelen om die luiken open te draaien en die hollen naar buiten. Dat is zalig om te zien. Tot zonsondergang lopen die op de weide en dan gaan die allemaal weer naar binnen, kruipen die op stok. Dat is eigenlijk ook gek dat dat van nature uit zo vanzelf gaat eigenlijk.
Ja, ze moest zijn wel ze slapen. Hè?
Ja, ik weet het. Maar ja, ja het is zot dat dat troept toch allemaal samen. En eigenlijk als je tijdens de dag die bevolking van die kippen ziet in die stal, dan ziet dat er druk uit. Maar s'avonds zit dat zodanig dik bij elkaar op die zetstok, dat je eigenlijk zou denken, waar zijn al die kippen naartoe? Dat is zat dat beeld dat je dan ziet. Ja.
Ja, best fascinerend eigenlijk. Heb je daar filmpjes van op je Instagram staan?
Ik heb wel filmpjes staan, ja, dat ik ze naar buiten laat en dat ze buiten lopen. Ja.
Dat is wel leuk is om te zien. Ja. Als mensen dat wel zien, dan kunnen ze bij jou op Instagram
terecht. Ja, zeker. Heidi Schoeven eieren met onderliggende streepjes.
Voilà, kijk. Duidelijk. Heel duidelijk. Nou, de toekomst toe. Jij hebt dat bedrijf overgenomen van je schoonouders.
Ja.
Zit er familietoekomst in het bedrijf? Of is dat voorlopig nog in het duister tasten?
Mijn dochters zijn 25 en bijna 23, dus... De jongste is bijna tandarts, dus dat zal geen kippenboerin worden. De oudste vrees ik ook niet. Hij heeft wel een talent voor de commerce, om het zo te zeggen.
Ook belangrijk.
Is een vlotte babbelaar, maar ik heb schrik om ze nog in die richting te duwen, eerlijk gezegd. Ik vind de handel op zich is heel tof om te doen. Maar het is de rest die erbij komt en die eigenlijk nog belangrijker is. Die kippen die moeten elke dag verzorgd worden, dat is eigenlijk heel arbeidsintensief en niet veel vrije tijd. Het is moeilijk.
En dat toch nog tijd vinden voor een podcast te komen doen, dus ik apprecieer het nogal enorm.
Ik apprecieer u dat je de zondag wilt doen van mij, want tijdens de week is
tijdens
dat...
Tijdens de week gaat voor mij ook niet, want ik sta in het restaurant.
Ja,
dus,
ik weet het, ja.
Okay. We moeten ook ergens een keuze maken, ja. Maar...
Ja, het is waar. Ja, maar ik ben heel dankbaar dat ik hier mocht zijn. Dat je een keer een producent aan het woord laat.
Ja, ik vind dat wel heel belangrijk. Het is in de maatschappij waarin dat we leven, wordt heel veel geprofessionaliseerd. Wordt heel veel in stukjes gebroken van het volledige proces. En verliezen we soms de voeling naar wat dat van waar komt. Dus dan vind ik het heel leuk om... even met jou te kunnen babbelen en van jou te kunnen leren hoe dat de vork aan de steel zit en van waar dat die kip of het ei nu juist vandaan komt. En voor mij is het heel duidelijk. Ik ga vanavond een eitje batten, denk ik. ze staan hier al klaar.
Ja, ik kijk
er echt naar uit. Ook al heb ik het privilege om die eerst in het restaurant tot het werk te kunnen gebruiken. En dat is wel dag en nacht verschil met eieren die uit de groothandel komen.
Ik was eigenlijk benieuwd, dat was nog een vraag naar u toe, van zien jullie eigenlijk het verschil?
Zo, ik zie het verschil omdat we daarmee werken, maar ik weet niet of dat de mens
particulier.
Die in het restaurant komt eten, dat die dat zo zal merken. Maar wij zien dat verschil wel, omdat we dat vaststaan, omdat we daarmee werken elke dag. Dat is wel een verschil.
Ik ga ook zien als ik ergens... in een restaurant kom en ze batten een spiegeleitje of iets, ga ik zien of dat een verzij is of iets ouder. Maar ik denk ook dat de gewone consument dat niet gaat zien. Nee, is een ei, denk ik.
En zeker ook omdat bij ons de gerechten zijn niet een ei aan zich.
Ja,
dat
is waar.
Dus dat scheelt ook al.
Verwerkt. Buiten de pocheert.
In de vol-au-vent, in de koek van de vol-au-vent bijvoorbeeld, dat gebruiken wij eigeel. Ja, niemand ziet dat natuurlijk, want dat is niet gebatten op die koek. Maar dan merk je soms wel een kwaliteitsverschil. Als we ze pocheren, als we ze koken. Als we ze zo proeven, met die hoppenscheuten proeven we wel een verschil. Dat verse eieren zijn, dat kwaliteitseieren zijn. En niet de goedkoopste die op de markt beschikbaar zijn, die gewoon in een bulk verkocht worden.
Ja.
Dat merk ik wel.
Maar de prijs wordt toch vooral bepaald door de diervriendelijkheid, de graad van diervriendelijkheid. Er zal geen prijsverschil zijn naar kwaliteit, zal ik zo zeggen. Na ouderdom van het ei.
Ja, maar ik heb toch het gevoel dat naar groothandel toe, dat groothandels dat wel bulk, een prijsverschil ja. maken in ja. bulk. Van, dat zijn ja. hier echt de beste kwaliteit eieren. En daar ga je iets meer voor betalen dan dat je de grootste kooi-eierenmassa koopt. Dat is niet ja. alleen diervriendelijkheid, maar ook daar geloof
ja,
ik dat er
ik weet het.
Naar voeding enzovoort, dat er daar ook een prijsverschil ergens bestaat.
Nu, er zijn ook nog veel pluimveehouders die met een contract werken naar de groothandel toe, die zich daar gemakkelijker bij voelen dan bijvoorbeeld te zeggen, ik zou graag die vaste prijs hebben, Hans de Ronde. Dat geeft wel een gerust gevoel ergens. Mm. Je hebt minder dat risico van die prijshommelingen. Dus dat zal dan ook wel dat goedkoper ei zijn dan je in die verpakte doosjes van het warenhuis zelf vindt. Ja, het is allemaal, ja, het is allemaal met prijsafspraken te maken natuurlijk.
Nu, voordat we afsluiten, ik zag laatst op Threads het Twitter-alternatief van Facebook iemand de vraag stellen, waarom wordt een aardappel zacht als je hem kookt en een ei hard? En daar weet ik nu toevallig wel het antwoord op. Een ei wordt hard omdat het eiwit, als dat vloeibaar is, zijn dat een soort veertjes die de eiwitten zijn een soort veertjes die mooi samen zitten. Maar als dat warm wordt, dan beginnen die zich te relaxen. En wat gebeurt er als je heel veel van die vezel zet die zich samen relaxen? Dan vormt dat een knobbel, een beetje zoals de kabel van je koptelefoon die in je broekzak of in je chacos een knobbel wordt die je bijna niet uit elkaar krijgt zonder universitair diploma. Maar dat gebeurt dan op enorm grote schaal, waardoor dat die en er allemaal zetten en daardoor wordt het eiwit hard en wit van kleur.
Mooi.
Dat is nerdy as fuck. Daar zit ik me heel hard van bewust. Maar dat is nu toevallig een antwoord op een vraag dat ik wel wist.
Amai, kijk, dat wist ik nu niet. Twee dingen bijgeleerd.
Voilà, kijk, ik ben blij dat ik...
Je hebt meer je huiswerk gedaan of ik.
Maar dat is toch de bedoeling. Als ik iemand ontvang, dat ik toch een klein beetje...
Ja, chapeau. Dat wordt ook niet altijd gezien. Voilà. Dat toch...
Als mensen meer willen weten over jouw eitjes, dan kunnen ze uiteraard terecht op Instagram, waar je af en toe filmpjes en foto's post van op de boerderij, live ja. as it is.
Ja. Facebook, Instagram, ook onze website, www.verseieren.be. Of altijd bereikbaar via WhatsApp.
Voilà. Kijk, ik vond het super boeiend. Ik heb kei veel bijgeleerd. ik vond het echt heel plezant. En ik kijk er naar uit om het verschil te testen tussen scharrel en vrije uitloop.
Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of je het gaat merken.
Ja. Ik ga de test doen. Ik ga hem ook blind laten testen door mijn soon-to-be ex-girlfriend. Ja. Ze haat het dat ik dat zeg, maar we gaan trouwen. Mag ik dat zeggen? Want dan is ze niet meer mijn girlfriend, maar is ze mijn vrouw. Dus ik ga het daar ook laten testen. Dan kan ik kijken of zij daar ook de verschillen uithaalt. En ik ga het u laten weten.
Ben benieuwd.
En dan misschien moeten we gewoon vragen aan iedereen die luistert of die kijkt... Probeer het ook eens voor jezelf, ofwel met de eieren van Heidi of andere eieren. Doe een blind test en kijk eens of dat je het verschil uithaalt tussen scharrel en vrije uitloop. En laat het zeker weten, ofwel in een DM naar Heidi of bij mij op Instagram of e-mail. Laat het weten, ik ben super benieuwd wat het resultaat gaat zijn. Dus Heidi, dikke merci om af te komen naar de standen voor in de podcast uitleg te geven over eieren. Dat is super, super interessant geweest. En hopelijk tot binnenkort.
Ja, ik hoop dat dat een beetje iets opgeleverd heeft. Ja. Oké, super.
Merci.
Dank u wel.
Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via @overetenpodcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website, dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.